Yeah. Dames en heren, welkom op deze commissievergadering op 10 mei, het jaar des Heren 2011. Een mededeling is dat de heer Van Wijnen mevrouw Kroeze vervangt vandaag. College, welkom. En de heer Hefting zie ik niet. Die komt straks nog waarschijnlijk. Vaststellen van de agenda. Agenda punt 8, huisvesting centrum voor jeugd en gezin is vervallen, omdat het college het voorstel heeft teruggenomen. Inventarisatie insprekers, er hebben zich geen insprekers aangemeld. Goed. Agenda punt 4, vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering 26 april 2011. Er zijn geen wijzigingsvoorstellen ingediend. Zijn er uurzijds nog opmerkingen inhoudelijk? Niemand. Dan onder dank vastgesteld. Dan gaan we naar agenda punt 5. Een vraag aan de portefeuillehouder, burgemeester Brinkman. Wie mag ik uitnodigen tot het stellen van vragen? Niemand? Heer Groot, u stak wat twijfelend, wijfelend uw vinger omhoog.
Ja. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja,
gaat u gang.
Wij hadden graag, de vraag is of de burgemeester mededeling kan doen van het één op één gesprek wat hij heeft gehad met de minister van Binnenlandse Veiligheid, de heer Opstelten. Ons is erover gekomen dat u een vis-à-vis heeft gehad met de minister en wij zijn wel benieuwd hoe dat, waar het over ging en of de reputatie van de Beemster misschien aan de orde was.
Ja, daar kan ik kort over zijn. Ik heb geen één-op-één gesprek met de heer Opstelten gehad. De heer Opstelten is wel op bezoek geweest bij de veiligheidsregio, maar dat is gecommuniceerd. Daar hebben we het vorige keer over gehad, toen we het over de post Zuiders-Beemster hadden.
Ja, dan is het een gerucht geweest wat bij deze uit de wereld is. Excuus voor de verwarring.
Oké, graag gedaan.
Geen vragen meer? Nou, geweldig. Dat is een heel goed teken. Nou ja, als er geen vragen zijn, dan gaat het goed.
Moet ons niet uitlokken. Gaat u gang.
Vraag aan de portefeuillehouder, de heer Klaver. Wie mag ik uitnodigen? Gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag aan de heer Klaver. De vraag is al in het verleden meerdere keren aan de orde geweest. Het gaat over het fietsplaatsen op de pleinen in Midden-Beemster. Ze worden altijd her en der maar neergezet tegen de stangen daar zo. Zou daar niet eens een oplossing voor gezocht kunnen worden in de vorm van een fietsrek of iets dergelijks?
Ja, voorzitter, dat is al meermalen aan de orde geweest. En daar is ook over nagedacht en er is gekeken in welke vorm dat dan zou moeten. En wat het als obstakel oplevert tijdens feestweken en andere evenementen, et cetera. En dat was dus niet zo'n makkelijke zoektocht. Die zoektocht die gaat overigens wel voort en dan niet zozeer op het kruispunt Middenbeemster, maar u weet dat in het kader van de nieuwe OV-concessie er ook een route op enig moment wordt omgelegd. En dan wordt er ook gekeken dat er iets verderop de Rijperweg in, dat daar wellicht een plek gevonden kan worden om daar ook fietsen kwijt te raken. Dat dat in zijn totaliteit een oplossing is voor de Middenbeemster, voor de buurt zelf, dat denk ik niet. Ik zeg altijd maar, ik ben blij als ik veel fietsen zie. Dan maken er mensen gebruik van het openbare vervoer. Dat is op zich ook een pluspunt. Maar het heeft wel de aandacht.
Voldoende beantwoord. Meer vragen? Heer De Lange, gaat u gang.
Dank u, voorzitter. Ja, het is inmiddels meer dan een jaar terug dat ik aandacht heb gevraagd voor het geluidsscherm aan de A7 in die tussenliggende periode. Heeft u heel strak en goed onderhandeld met degene die dat zou moeten herstellen. De avonden worden langer, de bewoners van Zuid-Beemster zitten langer buiten. Het lawaai wordt dus als slecht ervaren. Mijn vraag is, wanneer worden de schermen hersteld? Of in ieder geval een noodvoorziening of iets van die aard geplaatst?
Ja, voorzitter. De onderhandelingen met Rijkswaterstaat waren scherp. En daar waar Rijkswaterstaat aanvankelijk een grote broek aantrok en dacht van gut, gemeente Beemster, gij zult, is dat omgedraaid. En het is duidelijk dat de verantwoordelijkheid voor het onderhoud en ook voor herstel van dit soort schades bij Rijkswaterstaat ligt. Het stelt mij teleur om hier te moeten melden dat Rijkswaterstaat daarna niet loyaal is en zegt van goh, dan doen wij dat morgen. Want dat bedoelt u te zeggen en dat bedoel ik daarmee ook. En er zijn omtrekkende bewegingen waar onzerzijds dus weer actie op ondernomen moet worden. En dat stelt mij nogmaals teleur, omdat ik met de directeur regio Noord, die inmiddels vertrokken is, daarover een goed gesprek heb gehad. Maar het heeft de aandacht en het moet zo snel mogelijk. En dat ben ik volkomen met u eens.
En met actie u bedoelt dat we de A7 gaan afsluiten?
Bijvoorbeeld. Ja.
Voldoende beantwoord? Nee? Niet tevreden. Niemand meer. Heer Klaver, bedankt. U wou nog wat zeggen? Gaat u gang.
Ik heb nog een mededeling. De problematiek rond Natura 2000, die komt regelmatig langs. En ik heb berichten vanuit de provincie Noord-Holland dat men inspringt of inspeelt op die mening van staatssecretaris Bleker, die daar dus over gaat, dat kleine gebieden, hele kleine gebieden soms, ook samengevoegd zouden moeten kunnen worden met iets grotere gebieden, et cetera. Kortom, er komen een heleboel randvoorwaarden. Maar om daarmee wel te zorgen dat de regelgeving beter leefbaar is en dat dus ja, de maatregelen ook beter haalbaar en betaalbaar zijn. Kortom, wat vanuit de provincie ambtelijk wordt voorgesteld en wat al in gang gezet is door gedeputeerde Heller, maar nu overgenomen wordt door gedeputeerde Bond, die Natura 2000 in zijn portefeuille heeft, dat is contact zoeken met de heer Bleker om met name te vragen om de 0,2 hectare veenmosrietland vanuit de Eilandspolder over te hevelen naar een andere plek. Waar die andere plek zal moeten zijn is mij niet duidelijk. Ik kan u ook niet verder informeren. Ik weet wel dat dat ambtelijk goed valt. Dat dat dus bij staatssecretaris Bleker vandaag of morgen op zijn bureau terechtkomt. En dat hij daarmee naar Brussel moet om daar een en ander te bepleiten. Dus het tijdspad verder, daar kan ik u niet over inlichten. Maar dat houd ik uiteraard wel in de gaten. Dat zal best nog wel langdurig zijn. Maar er zit beweging in die mij bemoedigt.
Dank u wel. Mag ik dan nu uitnodigen de heer Dings en de heer Hefting, welkom. Vragen aan de heer Dings, wie mag ik uitnodigen? Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. De nieuwe locatie van de Spelenmei is onlangs in gebruik genomen. Dit hebben wij gehoord bevalt goed. Alleen het water, het stromend water, is nog niet geïnstalleerd daar. Is dit een probleem van korte duur of moeten we hier langer mee om zien te gaan? En zijn er misschien nog risico's voor de volksgezondheid aangezien het weer zo mooi is?
Nou, wat ik begrepen heb, is er deze week in elk geval een soort van noodvoorziening. Omdat PWM nog niet een definitieve aansluiting levert. Tweede vraag kan ik niet beantwoorden. Maar ik kan me dat wel voorstellen, maar ik zal daar in elk geval een navraag naar laten doen. Omdat dat natuurlijk niet kan voorkomen.
Heer commandeur.
Ja, in aansluiting bij van mevrouw Uitenthuis. Als buurman wou ik eigenlijk informeren wanneer de zaak officieel geopend wordt. Ik neem aan dat daar een datum voor gepland is en wordt. En dat wij dan ook op de wipkipjes mogen plaatsnemen. Zij die zaak daarvoor gevoelig achten.
Telt die vraag natuurlijk als raadslid, neem ik aan, voorzitter, dat de heer commandeur dat bedoelt. 2 juni is de officiële opening en dat is al donderdag, hemelvaartsdag. En volgens mij is dat ook gemeld. Maar dat in elk geval, dan is er een feestelijke activiteit bij de Spelermijn.
Meneer Schuijger, gaat u gang.
Voorzitter, ja, dank u wel. Ik wilde toch nog even vragen hoe het ook staat met de ontwikkelingen met de gasboring met Takka en of daar nog contact is geweest over de mogelijkheden om dat op termijn te gebruiken. En misschien is ook wel interessant, want dat was ik ook niet zo mee op de hoogte, maar of de werkwijze, de gebruikte stoffen die erbij gebruikt worden, of die ook in de vergunning mee beschouwd worden.
Er is, voor zover ik weet, nog geen contact geweest met Takka. Dat zal wel op korte termijn gebeuren, ook omdat er is net een nota van het ministerie van ELNI over geothermische energie en de voorwaarden waaronder dat kan. Dus dat biedt mogelijk ook openingen om dat hier te bekijken, zowel in diepere aardlagen dan als in de dicht onder de grond liggende aardlagen. En is ook iets wat een rol zou kunnen spelen in onze energieprogramma's. Maar ik zal daar naar laten kijken.
Wie mag ik verder uitnodigen? Niemand. Heer Dings, bedankt. Vragen aan de wethouder Hefting. Wie mag ik daarvoor vragen? Heer Schaar.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, zoals ook te lezen viel in de Binnenlands Bestuur, zien we ook dat er in Nederland nogal wat vergunningen van rechtswegen moeten worden gegeven. Op het moment dat een gemeente te laat is in zijn procedures. En mijn vraag is hoeverre dat in de Beemster ook voortkomt en voorkomt.
Met enige trots kan ik u het getal 0 melden. Het is niet altijd even makkelijk om binnen de termijn te blijven, maar tot nu toe is dat steeds gelukt. En gezien de aantallen waar u aan refereert, het artikel in Binnenlands Bestuur daarover, is dat iets waar we best trots op kunnen zijn. Ja.
Ja. Gaat u gang, mevrouw Zegers.
Dank u, voorzitter. Wethouder. Klopt het dat er nog 40 woningen te koop zijn in Leegwater 3? We hebben begrepen dat de prijs gezakt is en dat koophuizen ook omgezet worden naar huurwoningen. Maar uit de winst van Leegwater 3 moeten ook een aantal zaken bekostigd worden. En mijn vraag is dan of de gemeente nu in de problemen komt. Dank u, voorzitter.
Nou, ik moet u het exacte aantal schuldig blijven op dit moment, maar het zijn er zeker geen 40. Dit lijkt mij eerder een bericht van wat langere tijd geleden, waarin wij toen hebben moeten besluiten om een aantal koopwoningen naar huur om te zetten. En ook die SIR-woningen, die 55-plus woningen en een rijtje tweekappers is toen omgezet in vrije kavels, die nu in de verkoop ook zijn. Misschien dat toen ter tijd dat aantal van 40 daarbij betrokken was. Nu zijn het er zeker geen 40, maar ik moet het exacte aantal moet ik u schuldig blijven. Maar het lijkt me niet onverstandig om u als raad daar nog een keer een update van te geven. Hoe nu bij het sluiten van de markt, laten we het zomaar noemen, de zaak ervoor staat. Er staat in elk geval een bordje op het bord, nog enkele woningen te koop. Maar goed, dat hoort bij de verkoop uiteraard. Het zijn er zeker geen 40. Dat kan ik u nu als geruststellend antwoord geven. En ik zeg u een uitgebreid, althans een specifiek opsomming op schrift, zeg ik u toe.
Voldoende beantwoord.
Ik heb al gevraagd of de gemeente hierdoor in de problemen komt. Of dat nog een kwestie is.
Nou ja, impliciet is het antwoord daarop op nee, omdat het niet om dit aantal gaat. Onderdeel van die heroverweging die we toen gemaakt hebben, is wel een andere afspraak met de ontwikkelaar geweest, zodat wij wat later ons geld ontvangen. Uiteindelijk is dat ook iets wat dus later in de gemeentekas vloeit, maar uitgaande van uiteindelijk volledige verkoop, die dan weliswaar wat later, wat langzamer plaatsvindt. Overigens nog altijd relatief snel in vergelijking met andere projecten elders in het land. Uiteindelijk moeten wij gewoon kunnen blijven rekenen op de begrote opbrengst voor de gemeente voor dat bouwproject. Daar moeten we vanuit blijven gaan. Het komt ietsje langzamer binnen, dat is het enige. Ja.
Dat was het. Gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Straks in de raad komt Zuiderweg 11 aan bod. En daar is ook de stelling van Amsterdam en het Schootveld in betrokken vanuit het fort. Dus voor bestaande bedrijven is de provincie redelijk loyaal, heb ik gezien. Mijn vraag echter gaat over hoe staat het nu met de situatie van de Zuiderweg met betrekking tot nieuw te vestigen bedrijven. En het Schootveld, en dan doel ik onder andere ook op Zuiderweg 33-34. Is daar nu ook verruiming of is het niet zo mooi als dat het lijkt?
Het is anders dan u denkt dat het is. Er is geen verschil tussen bestaande bedrijven en nieuwe bedrijven zoals u veronderstelt. Wij hadden toen twee zaken aan de orde aan de Zuiderweg waarvan er één op directe instemming van de provincie kon rekenen. En dat was Zuiderweg 11, zoals we dat op dit moment ook in de raad aan de orde hebben. De afweging daar was dat het een uitbreiding aan de noordkant van de Zuiderweg betreft. Dus verder van het fort af en verder bestaande zichtlijnen en niet verder verdichtend. Dat was de afweging van de provincie om daar zonder meer ja tegen te zeggen. En in eerste instantie nee, althans wij interpreteren dat nog steeds als in eerste instantie nee tegen de voorgenomen vestiging van een nieuw agrarisch bedrijf op tussen Zuiderweg 33 en 34, hier vaak aan de orde geweest. Wij zijn daar op dit moment zeer indringend mee bezig. Wij hebben met de provincie de afspraak kunnen maken dat wij een gezamenlijk te kiezen externe derde partij iets zinvols laten opschrijven over waar raken de kernwaarden van de Werelderfgoederenstelling van Amsterdam en Beemster elkaar en waar zijn die strijdig en kunnen we bezien of we een gezamenlijk beleidskader kunnen formuleren waar beide partijen zich in kunnen vinden. En dan hebben we het specifiek over posities langs de Zuiderweg, want vrijwel de gehele Zuiderweg valt binnen de schootcirkels van de forten aan de Zuiddijk en Fort Spijkerboer uiteraard. Daar zitten we middenin, daar zijn wat studies gemaakt, daar volgt zeer binnenkort een heuse veldexcursie op de fiets die we daarin zelfs nog gaan maken om de theoretische zichtlijnen ook daadwerkelijk te zien. En daar moet zeg maar een kaartje uitkomen waar afspraken zijn vastgelegd te maken door provincie en gemeente waarin we zeggen van dit moeten we vrijhouden en hier zouden mogelijk in de toekomst wel ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. Ook al zouden ze misschien wel theoretisch binnen die schootsvelden liggen. Maar dan maken we dus een afspraak over de gehele Zuiderweg. En onze intentie is om te komen tot een bevredigende oplossing voor het geval dat voor ligt, namelijk de aanvraag voor Zuiderweg 33-34. Maar we moeten hier omzichtig in opereren en het echt op het niveau van te formuleren algemene beleidskaders voor het geheel moeten we het zien te formuleren. Maar het doel is uiteraard het tot stand doen komen van een oplossing voor die vraag die nog steeds open ligt.
Voldoende? Niemand meer? Ik ken nog een keer rond. Nee. Meneer Hefting, bedankt. Dan ga ik over naar agenda punt 10. Wie mag ik het woord geven? Ik ga linksom. Deemster Polenpartij. De heer De Lange. Ik overval u.
Nee, absoluut niet. Ik had erop op gerekend. Nee. Ja, we hebben door de hele korte tijd de beantwoording van de vragen die we gesteld hebben eigenlijk niet met de fractie kunnen overleggen hoe daarop te anticiperen. En de eerste indruk is toch dat er nog vragen blijven liggen. En ik heb toch geprobeerd om een aantal vragen wel te formuleren waar we mogelijke antwoorden krijgen. Wat dat betreft is het ook jammer dat er niemand van de kerk aanwezig is om in te spreken, hoewel het natuurlijk een agendapunt is wat eigenlijk voorstel van het college is en het is eigenlijk een gemeentelijke zaak. Maar we kunnen ook op een andere manier, en u maakt ook de verwijzing in de beantwoording, kunnen we contact zoeken met de kerk. Uit onze vraagstelling heeft u misschien wel de conclusie kunnen trekken dat wij toch vinden dat er goede argumenten moeten zijn om deze kosten te verantwoorden. Wat er met name voorop staat, en dat las ik terug in de beantwoording van de Partij van de Arbeid, dat de zekerheid omtrent het RCE, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, of die het restant van 121.000 euro ja dan nee gaat vergoeden, is natte vingerwerk. Het antwoord daarop is, dat weten we niet. Als straks blijkt dat die kosten niet worden vergoed, antwoordt u in diezelfde vraag dat de kostenpost vervalt aan de kerk. En in de briefwisseling tussen de kerk en de gemeente wordt aangegeven dat de financiële positie van de kerk van dienaard is, dat het niet verantwoord is dat zij die kosten dragen. Ja, daar ligt wat ons betreft een aardig knelpunt. Mocht dus RCE afwijzend besluiten, dan komen de totale kosten voor het archeologisch onderzoek voor rekening van de hervormde kerk. En dan zouden zij een probleem hebben. Wat dat betreft had ik willen vragen om inzage in de begroting voor de bouw, om te kijken of die ruimte daar wel of niet is. Want dan ontstaat er een padstelling. Daarnaast hebben wij gevraagd wat de toegevoegde waarde is om het onderzoek zo grootschalig uit te voeren. We hebben natuurlijk een archeologienota. Daar hebben we in 2008 nog een verordening op aangepast. Waarin vermeld dat bij wet is geregeld dat in principe de veroorzaker betaalt. Ik zeg niet dat het uitgangspunt zou moeten zijn, maar hoeveel zekerheden zijn er rond dit onderzoek? Het HBG, Historisch Genootschap Beemster, speelt hier ook een rol. Ja, waar is het eind? Er is een directievoering waar nog niet van vaststaat wat voor 100 euro ex-BTW per uur inzet wordt gepleegd. Ook daar is geen limiet. En wij vrezen dat dit een heel erg open eind wordt. En eigenlijk zijn er na de beantwoording meer vragen open gebleven als echt beantwoord om vanavond al met een goed advies of besluit van de Beemster Polderpartij te kunnen komen. Ik wil in ieder geval met de fractie deze week een onderhoud aanvragen met de portefeuillehouder en mogelijke ambtelijke ondersteuning om de zaak helder boven water te krijgen. En mogelijk willen we na dat gesprek contact opnemen met de kerk om te kijken of daar inzage is ja, in de opzet, of tenminste de opbouw van de kosten ten aanzien van de bouw. En daarnaast hoe ze dus eventueel de klap van 137.000 euro geschat op willen vangen als de RCE weigert om een bijdrage te leveren. Tot zover in eerste termijn, voorzitter.
Meneer Efting, kunt u nu antwoorden? Of even?
Voorzitter, mag ik een voorkeur uitspreken voor toch dat we een rondje maken?
Dat vind ik prima.
Ik vind het plezierig.
De complexiteit van de vraag zou kunnen inhouden dat de wethouder meteen antwoord gaf. Maar dan ga ik het rondje af. Ik zag een vinger van de heer Groot.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, D66 vindt ook dat het wel wat erg snel gaat. Ik vind ook, dat is ook wel opmerkelijk aan de briefwisseling gezien, hè, dat een dergelijk besluit binnen 5 dagen door het college wordt genomen. En daar staat overigens geen voorbehoud in van goedkeuring van de raad op de dekking. Dus dat vind ik ook niet helemaal elegant. Verder hebben wij ook vragen over de onbillijkheid in verband met de voorzienbaarheid. Het is toch wel duidelijk dat men wist waar men ging graven. Of men wilde gaan graven. Dat vind ik al, dat is al bijna 400 jaar bekend. Dus wat daar onbillijk aan is, dat zien wij nog niet zo direct. En het is inderdaad, wat de heer De Lange zegt, een open einde regeling, waarbij ik zelf ook nog denk dat de term directievoering absoluut niet op zijn plaats is. De opdrachtgever voert directie. Wij zijn uit de blijkbare stukken in geen enkel opzicht de opdrachtgever. Dus wij voeren geen directie. Wij kunnen wel toezicht houden als bevoegd gezag of de vergunningvoorwaarden toezien. Maar de wet zegt duidelijk dat de verstoorder verantwoordelijk is voor de processen en voor de kosten. En daar kan een subsidie op worden gegeven. Maar dat is niet hetzelfde als directie voeren. Ik vind dat er wel een misverstand opwekkende semantiek die hier gebruikt wordt. Dus daar wil ik dan ook wel een punt van maken. Dus wat ons betreft voel ik wel bij de heer De Lange mee om nog wat meer ruimte te nemen om de vele vragen die ook weer naar aanleiding van de beantwoording opkomen, om die nog eens met elkaar te delen. Want ik teken ook nog aan dat er in de beleidsnota archeologie die wij hebben opgevraagd ook nog wel interessante dingen staan over dingen die ook uit de reserve zouden moeten worden bekostigd. Waaronder voorlichting, educatie, et cetera, het uitgeven van een boekje. Dus ik zou dan ook wel de vrije reserve, waar de raad wel degelijk inderdaad over beschikt. En het is een vrije reserve, dus het is terecht dat het college daar wel naar kijkt. Maar de beslissing ligt dan toch hier, dat we dat dan toch wel even in zijn context gaan bezien. En niet zo heel even snel een greep doen waarvan wij niet kunnen overzien waar dat eindigt. Vooral omdat wij die risico's inderdaad ook nog niet echt in beeld hebben. Dat voor de eerste termijn.
Dank u wel. Heer Commandeur, zag ik het vingertje gaan.
Dank u, voorzitter. Ja, het is opmerkelijk dat er nu 2 fracties het woord hebben gevoerd en dat die, ze zeggen niet hetzelfde, maar dat zit wel in een zekere lijn. En de zorgen die de heer De Lange uitsprak, zijn voor een gedeelte ook onze zorgen. We hebben er ook een vraag over gesteld. Dat ademt toch allemaal een heel duidelijk een open eind constructie. Waar we echt niet weten van waar het letterlijk eindigt. Ik sluit me ook aan bij de kritiek. Zo bespeur ik dat tenminste van de Beemse Polderpartij. Waar ze het heeft over de grootscheepsheid van het onderzoek. Het gaat natuurlijk niet om een onderzoek naar alle graven. Het klinkt een beetje bot, maar dat zal weinigen interesseren. Waar het ons wel om gaat, is een proeven daarvan. En dan noem ik echt letterlijk een steekproeven. En dan denk ik echt dat het niet zo grootscheeps hoeft om toch belangwekkende gegevens naar voren te halen. Want dat wil ik dan al even wel naar voren halen. We hebben nu 2 keer kritiek gehoord. Waarbij me opvalt dat ook D66, die heel graag spreken over cultuur of historische waarden en plankaarten waar alles op te vinden valt, dat die zich nu behoorlijk druk maken over het woord directievoering, et cetera. Dat valt op. Ik denk ook dat het belangwekkend kan zijn om nieuwe gegevens naar boven te krijgen. En die zijn dan voor onze totale gemeente. Dus niet alleen voor de protestantse gemeente van waarde. Maar inderdaad, ja, hij die betaalt, bepaalt en hij die bouwt en letterlijk de grond omwoelt. Ja, die is toch in eerste instantie verantwoordelijk. En ook voor de betaling. En ik ben het met de heer Lange volledig eens wanneer hij zegt dat had toch eigenlijk van meet af aan voorzien kunnen worden. Ik vind het bijvoorbeeld ook zo vreemd dat er in een tussenzin wordt gezegd, ja, de kosten voor de herbegraving, dat is ook nog niet geregeld. Ja, dan denk ik bij mezelf, oh, dat komt er dan ook nog weer boven. En dat versterkt dan het idee van de open eindconstructie. Ja, ik krijg het idee dat als je de brief leest van het college aan de kerk, dat ze zeggen, ja, dit is toch niet redelijk. Ja, dat vind ik al een weinig echt ambtelijke zin van niet redelijk. Het is of redelijk of en dan te betalen of ze hoeven het niet te betalen. Maar het klinkt zo van, ja, maar dat is toch een beetje te gek. Ja, ik vind het ook te gek. Ik vind het te gek voor de gemeente, de protestantse gemeente. Ik zou het vreselijk vinden als zij €137.000 zouden moeten betalen. Dat zou ik ook wel bijna onheus vinden. Maar als ik zeg bijna onheus, is dat ook geen juridische term. En ik denk dat wij hier vrij strak moeten opereren van wat is belastbaar of niet belastbaar voor de kerk. En dan een laatste opmerking over in eerste termijn. Wij hebben €350.000 garantie ter beschikking gesteld. Ja, ik denk dat dit onder de garantie moet vallen. Dat stel je ter beschikking bij calamiteiten als begrotingen worden overschreden. Nou, kennelijk komt de kerk in problemen als we de grootscheepsheid van het onderzoek onverkort handhaven. Nou, dan denk ik, dan moeten we ook die garantiesubsidie daarvoor inzetten. Voorzitter, dit in eerste instantie. Dank u wel.
De commandeur, bedankt. Gaat uw gang.
Ja, dank u voorzitter. Nou, het is duidelijk. We zijn in deze tijd nogal scherp op de uitgaven. En vooral als we zijn we scherp als we gaan kijken van waar die uitgaven dan vandaan moeten komen. En inmiddels hebben we ook een houding gekregen van ja, en is dan de gemeente daar ook verantwoordelijk voor? Dat komt natuurlijk door al onze discussies over bezuinigingen en de tijd die, nou ja, die van ons vraagt om daar alert op te zijn. Voor ons ligt het besluit, eigenlijk om de raad te vragen, van het voorstel van het college te vragen om de kosten, de drempelwaarde en de directievoering vanwege het archeologisch onderzoek op middenweg 148 te dekken uit het algemene archeologenbeleid. En daar is al eerder wat over gezegd, daar ligt meteen de kneep. Want de drempelwaarde is bekend, maar die directievoering, hoeveel die gaat kosten, dat is niet bekend. En dan denk je van, nou ja, er zit in die pot zoveel geld, €47.000 geloof ik. Daar kan toch wel 21 af, maar daar zijn we er niet mee. En dat maakt meteen dat je als raadslid, of zeker als fractie, onrustig wordt. Wij hebben een aantal vragen gesteld. En die hebben niet alleen met financiën te maken, maar die hebben ook met zorgen te maken. We zijn namelijk ook bezorgd van wat er gaat gebeuren daar bij die kerk. Daar worden platen in de grond getrild. En ja, wat gaat er dan gebeuren? Die kerk is niet onderheid, die staat op huiden. En dan, wat gaat er gebeuren als dat gebouw het toch niet gaat houden? En dan kun je zeggen van ja, het gebouw is van de kerk. Maar de toren is gemeentelijk bezit. En daar is wel op geantwoord van, ja, dat is niet in eerste instantie voor rekening van de gemeente. En we zijn verzekerd, maar nou ja, dat zijn toch ook wel, daar zitten wel onze zorgen. Daarnaast zijn die financiële vragen die er nog zijn. Ik sluit me aan bij de opmerking van het CDA dat wij al een bedrag hebben toegezegd En dat daar de calamiteiten uitgehaald moet worden. Dus mijn fractie zegt, waarom wordt het daar niet uitgehaald? Als er dekking wordt gezocht, probeer dat dan daar ook te vinden. En over het herbegraven is er een vraag gesteld, dat ga ik niet nog een keer doen. Dan wordt er ook op een vraag van ons geantwoord dat er geschat wordt dat er door verkoop van bouwgrond in leegwater gelden terugvloeien naar, ook naar dit fonds. Is dat terugvloeien omdat we dat zo met elkaar af hebben gesproken? Net zoals dat we met elkaar hebben afgesproken dat er voor een pot openbare ruimte of allerlei anderszins uit bouwgrond wat terugvloeit? Dat wil ik wel even duidelijk hebben. En dan wordt er gesteld van, wij hadden gevraagd van, en die opbrengsten van leegwater, waar wordt er nog meer op bekostigd? Dat er niet een relevante vraag was. Maar die vraag vinden wij wel relevant, omdat juist in deze tijd waar bezuinigingen een rol gaan spelen en we weten nog niet precies wanneer en wat en hoe, het toch wel als er iets geld oplevert, dat terug zou kunnen vloeien naar de algemene reserve, waardoor je in de toekomst misschien minder op andere pijnlijke dingen hoeft te bezuinigen. En die vraag is dan, als je dan dat geld hebt uitgegeven aan een archeologisch onderzoek of aan dit soort dingen, dan kan je dat niet meer ergens anders uitgeven. Dus vandaar dat die vraag op die manier gesteld is. Dit was het voor mij in eerste termijn.
Dank u wel, mevrouw Van den Berg, de VVD. Gaat u gang, de heer Van Twisk.
Dank u wel, voorzitter. Ja, het meeste is er eigenlijk al over gezegd en er zijn daar vragen en opmerkingen over gemaakt. Ook de VVD heeft zijn bedenkingen, onder andere over het drempelbedrag, wat in principe een vast bedrag is. Waarvoor moet je dan de directievoering naar je toe trekken? Ik kan me voorstellen dat er een open eindconstructie is en dat je dan directievoering of toezicht daarop moet houden. Want dan heb je een beetje vinger aan de pols. En dat zie ik niet helemaal. De meeste antwoorden zijn gegeven en duidelijk gegeven op de vragen die gesteld zijn. Ik verwonder me alleen dat er een aantal informatie na die technische vragen zijn gekomen. Dat vind ik jammer, want daarna is het nog duidelijker geworden. Dus de brieven die hierbij gevoegd zijn, die gaven nog een duidelijker beeld om je mening te vormen. En dat vind ik wat dat betreft een beetje jammer. Tot zover in eerste instantie.
Ik geef het woord aan de heer Echting. Gaat u gang.
Ja, misschien om met dat laatste dan te beginnen. De brieven waar u op doelt, die zijn gelijktijdig met de antwoorden op de door u gestelde vragen aan u ter beschikking gesteld. Dus antwoorden en brieven tezamen hebben een verhelderend pakket gevormd, moet ik dan even concluderen. Ik begrijp niet helemaal waar het verschil in tijd in zit, want volgens mij wijst u daarop. Maar laten we het even als een geheel beschouwen. En wij hebben u nader geïnformeerd door u zowel antwoord te geven op uw vragen als u een afschrift te geven van relevante correspondentie in dit dossier. En daar heeft u ook uw reacties en uw nadere vragen vanavond op gebaseerd, heb ik zo van de verschillende fracties gehoord.
Voorzitter, bij interruptie. We hebben de antwoorden op de vragen vanmorgen gekregen en dus niet iedereen is in de gelegenheid geweest om al die stukken vandaag te bestuderen, nog te overleggen met de fractie, omdat het wel degelijk nieuwe informatie is.
Ja, maar ik doe het antwoord ook niet van de hand, zo van, dat heeft u, dus is het verder niet van enig belang. Ik reageerde op de opmerking dat brieven na antwoorden kwamen en dat het laat is. Ja, de heer De Lange heeft dat als eerste van u ook aangegeven vanavond. Ik wijs u erop dat de afgelopen week twee werkdagen minder heeft gehad. En u heeft één dag later uw antwoorden gekregen dan normaal gesproken. Dus we hebben de pijn gedeeld, zou je kunnen zeggen. Als u daar in het vervolg nadere een concrete afspraak over wil maken, dan weten we precies hoe het zit. Maar wij hebben ons best gedaan om het u zo snel mogelijk ter beschikking te stellen. En dat was dus vanochtend, nadat ze pas gisteren na werktijd, kan ik u mededelen, feitelijk gereed gekomen zijn. En u heeft ze vanochtend heel vroeg gekregen. Anders kunnen we het niet doen. En dat is in die zin ook niet erg, omdat het vanavond ook niet tot besluitvorming hoeft te leiden. Een aantal van u geeft ook aan van dat zal ook heel erg moeilijk worden, omdat we nog een aantal andere zaken eerst zullen moeten bespreken. Dus de informatie is gedeeld, daar zat wat krap tijd in. Maar we weten nu in elk geval van waar we over praten. Tenzij een aantal zaken niet duidelijk is en daar heeft u uw vragen over gesteld en u heeft ook wat zorgen geuit. Laat ik beginnen met de concrete vragen die vanavond nog gesteld zijn. Als de Rijksdienst niet vergoedt, wie betaalt dan? De Rijksdienst vergoedt alleen maar als de gemeente bereid is het drempelbedrag te betalen. En dat is ook de vraag die concreet voorligt. Dat betekent dat als die de vraag omdraait, als de gemeente niet bereid is om dat drempelbedrag te betalen, dan ontstaat ook geen reden voor de Rijksdienst om het totaal uit te keren. Wij hebben goed contact en een goede verwachting dat er een toekenning gaat komen van dat bedrag. Dus de vraag die open ligt, gemeenteraad, bent u bereid om die 21.000 euro daar namens de gemeente in te stoppen, zodat die rekensom, zoals die in de correspondentie ook uitgebreid gemaakt wordt, gemaakt kan gaan worden. Relevanter is de vraag, waarom moeten al deze kosten zo gemaakt worden en waarom vindt een onderzoek plaats van deze omvang? Want dat veroorzaakt namelijk de hoge kosten. En dat is de reden dat we er ook over spreken op de manier zoals we dat doen vanavond. Die komen voor een deel voort uit verplichtingen die in de wet staan vermeld, maar die komen voor een belangrijk deel ook voort uit ons eigen, uw eigen, nota archeologie uit 2003, waarin veel meer dingen staan die we graag willen doen. De heer Groot wees daar terecht op, ook op het gebied van educatie, voorlichting. Maar daar staan zaken in waarin wij onszelf houden aan wat we daar hebben opgeschreven. Dat betekent dat je een aantal zaken zal moeten als voorwaarde moet verbinden aan een af te geven bouwvergunning. En zo heeft dat ook plaatsgevonden. Het is een voorwaarde van de afgegeven bouwvergunning om dat archeologisch onderzoek zo te doen. Het gemeentebestuur laat zich bijstaan door een externe om zijn belangen in dit hele proces te behartigen. Dat zijn geen goedkope mensen, die kosten 100 euro per uur. Daar heeft u de stukken van kunnen zien. Normaal gesproken zien die toe op het doen van een proefonderzoek of het opgraven van een enkele scherf die hier en daar gevonden wordt. Op het moment dat daar dan meer aan de hand is, gaat daar ook een teller lopen. Dat is een risico dat wij lopen. Daar zit een open eind in, dat heeft u op zich genomen goed geconstateerd. Maar wij kunnen natuurlijk afspraken maken over hoeveel uur daarin gestoken zal kunnen worden. Want dat is natuurlijk niet een open eindregeling van nou gaat uw gang en wij zien wel hoe hoog de nota is. Daar ligt een begroting aan ten grondslag, zoveel uur veldwerk, zoveel uur beoordelen van het nabespreken, het opstellen van een nota, et cetera. Daar zit een concrete urenberekening, zit daar wel aan vast en dat is de verwachting zoals die is uitgesproken in de beantwoording van de vragen. Ik denk dat het heel goed te doen zou zijn, maar ik kan dat niet hard toezeggen op dit moment, dat wij concrete afspraken maken met het steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland, want dat is de organisatie die wat dan met een algemene term directievoering wordt aangeduid, voor ons uitvoert, dat daar afspraken mee te maken zijn tot hier en niet verder. Of dit zijn de werkzaamheden, prima, daar krijgt u zoveel voor betaald, maar de nota zal niet meer mogen zijn dan dat bedrag. Ik denk dat we daarmee ook de vinger aan de pols kunnen houden om te zorgen dat die kosten niet tot op een niveau doorlopen dat dat niet meer te verantwoorden zou zijn. Ik denk dat het goed is om dat in elk geval mee terug te nemen, te onderzoeken in hoeverre dat mogelijk en dienstbaar is, zonder dat we ons niet zelf in de vingers snijden en niet voldoen aan onze eigen voorwaarden die we onszelf en de aanvrager in dit geval hebben opgelegd, namelijk het moeten doen van historisch onderzoek. Nou, vanuit die begeleiding wordt aangegeven dat hier onderzoek als beschreven met behulp van studenten van de Universiteit Leiden afdeling archeologie, faculteit archeologie, om daar onderzoek te doen naar sterfteoorzaak, de wijze van begraven. Ik weet niet exact wat daar allemaal precies naar gekeken wordt. In elk geval ten behoeve van een landelijke database waarin meer van dit soort informatie terechtkomt, wat in de toekomst een mooie onderzoeksbron is. Dat is het belang van de wetenschap dat erin gelegd wordt. En dat wordt ons, op deze manier wordt het zo neergelegd, van als je gaat opgraven, dan zul je ook dat onderzoek moeten uitvoeren. En als je het onderzoek uitvoert, dan moet dat minimaal zoveel procent zijn, minimaal 50%, met een minimum van en een maximum van. Vandaar die aantallen zoals u ze aantreft, anders heeft het niet eens zin om dat onderzoek te doen. Zo kom je op die hogere kosten. Nu is het zo dat het eigenlijk, behalve dan het punt van de directievoering, eigenlijk niet zoveel uitmaakt als het om onze eigen portemonnee gaat, hoe uitgebreid dat onderzoek is. Want wij zitten vast aan een drempelwaarde die, u heeft het terecht al gezegd, meneer Van Twisk, een vast bedrag is. Dat is een bedrag per inwoner. Dus €2,50 per inwoner, dat is een vast bedrag. Dat komt voor grotere gemeenten, kan dat voor enkele projecten nog een behoorlijk veel groter bedrag zijn. Maar goed, soms heb je er ook wel eens voordeel van dat je een gemeente met een relatief klein aantal inwoners bent. Dat is het. Hoeveel het ook zou zijn daarbovenop. We praten over deze €21.000. Als de Rijksdienst niet vergoedt, dan zien nog gemeenten, dat is een uitspraak die u kunt doen, nog de kerk aanleiding om dat ook in deze vorm ook zo te doen. In hoeverre je daar onderuit zou kunnen, is iets wat wel nader onderzocht zal moeten worden. Want dat is een optie die wij helemaal niet voor ogen hebben gehad. Maar ik bespeur een beetje uit uw reacties dat u zegt van, moet het wel zoveel kosten en moet het op deze manier. En ik vind dat u wel het recht heeft op een antwoord op die vraag of dat op die manier zo moet. Of daar ook een wettelijke verplichting ligt. Ik denk dat het belangrijk is dat we dat goed helder hebben voor elkaar.
Ja, maar, ik begin helemaal te stotteren. Voorzitter, maar dat vind ik.
Bij interruptie, hè? Want
die dank u wel, alleen per interruptie, meneer Zeekant. Ik zou niet anders durven. Dat begrijp ik niet, wat u zegt, portefeuillehouder. Dat u nu in dit stadium nog niet weet of het verplicht is. Als de grond daar, er is een archeologische term voor, omwoeld wordt tot een bepaalde diepte, op die stek, dan ontkomen we er niet aan. Dan kunt u niet zeggen, maar u suggereert nu zo, dat je zegt, nou, als nou alles tegen zit, alles zit tegen, dan zien we er vanaf. Zo vat ik u net op, dank u.
Dat was de interruptie. Gaat u gang, meneer Hefting.
Ik praat over het verschil tussen opgraven en herbegraven en opgraven en onderzoek doen. En over dat laatste praten wij nu. En dat veroorzaakt de hoge kosten. Opgraven en herbegraven, en het wordt niet eens meer genoemd. Een van u heeft dat misschien wel terecht aangegeven, maar ik geef daar direct bij aan. Verhoudingsgewijs valt dat in het niet bij de kosten waar we feitelijk over. Hij was van u, meneer Konden. De kosten waar we feitelijk over praten, dat is het graven van een nieuwe knekelput, zoals dat heet, op de algemene begraafplaats. En daar zal met alle eerbewijzen die daarbij horen, zullen de resten worden herbegraven in een put gestort. Dat gebeurt ook met het periodiek ruimen van graven op de algemene begraafplaats. Dat is een gebruikelijke manier van, nou, noem het maar een derde leven, zou je het kunnen noemen. Dus het gaat niet zozeer om het wel of niet moeten opgraven, want dat moet, dat is een harde verplichting, maar het gaat om het doen van het onderzoek. Ik bespeur twijfel bij u. Wij zijn er zonder meer van uitgegaan dat wij dat zodanig de moeite waard vinden en ook een logische consequentie van ons eigen beleid. En wat door onze adviseur ook zo wordt aangegeven, om die weg in te slaan. Maar die hogere kosten, die kunnen voor een groot deel vergoed worden vanuit het Rijk. Maar de gemeente wordt verplicht daar een gedeelte van te vergoeden. En dat is de vraag die voor ligt. En of dat op die manier zo zou moeten, is op zijn minst de moeite waard om daar nog één extra blik op te werpen, om dat in elk geval zeker te weten. Dat is exact wat ik u aangeef. Maar het verschil zoals u het aangeeft, ik hoop dat ik dat duidelijk gemaakt heb, dat het in dit geval specifiek om het doen van dat onderzoek gaat.
Bij interruptie, voorzitter. Al zou dat onderzoek 2 ton kosten, of al zou het verkleind worden en het zou 50.000 euro kosten, dat onderzoek kost ons gewoon in ieder geval die 21.000 euro.
Op de vraag die gesteld wordt. Gaat u gang.
Nee, het is helemaal correct zoals u het stelt. Er is een drempel. En een drempel is altijd ongeacht de hoogte van het bedrag. Dat is, daar moet je even overheen. En die is gesteld op 2,50 euro per inwoner. Dat de gemeente geacht wordt hier aan bij te dragen. En de directievoering, die een misschien wel verwarrende benaming heeft, zo zou je dat wel kunnen zeggen. Dat zijn de kosten van degene die onze archeologische belangen behartigt. Die staat voor die 100 euro per uur op de rol. En op het moment dat er alleen maar een proefonderzoek, een sleufonderzoek plaatsvindt, is dat minder dan wanneer er daadwerkelijk wat moet gaan gebeuren. Dan worden daar nu eenmaal meer uren in gestopt. Maar dat zijn de kosten die de gemeente draagt. Dus in die zin moet ik wat meer nuance aanbrengen in het antwoord op de vraag van mevrouw Van den Berg. Natuurlijk is het de harde drempel van 2,50 euro, maar naarmate het een ingewikkelder onderzoek is, zijn er ook meer uren aan te besteden en dus ook meer kosten door de gemeente te maken. Dus in die zin is er wel een lineair verband, maar niet zo sterk dat zo tot in het totaal doorloopt. Dat beperkt zich tot die 20.000 plus de kosten van de begeleiding, de directievoering of de belangenbehartiging, hoe je hem ook zou willen noemen. Een aantal van u heeft gesproken over, kan dat niet uit een ander potje wat wij eerder al eens aan de kerk hebben toegezegd, namelijk de garantiesubsidie van 350.000 euro. Ik hoop dat u zult begrijpen dat het voor het college lastig is om daar enige uitspraak over te doen. Dat is ter beoordeling aan u zelf en u, als u nog contact met de Nederlandse Hervormde Kerk gaat nemen, want op zich staat de bouwbegroting buiten deze vraagstelling. Heel concreet gaat de vraagstelling ook echt alleen maar over het betalen van het drempelbedrag. En wat wij niet kunnen doen is voldoen aan een wettelijke regeling, namelijk het bijdragen van die 21.000 euro. En vervolgens tegen de Nederlandse Hervormde Kerk zeggen van dat krijgen we nu van u terug, want u had al zoveel van ons gekregen. Dat is een wettelijk vastgestelde drempel die ook daadwerkelijk uit de kas van de gemeente zal moeten komen. Dus u kunt het niet zonder meer met elkaar verbinden. Als daar meer kosten uit voortkomen voor de Nederlandse Hervormde Kerk, ik kan dat nu niet beoordelen anders dan wat wij al daarover hebben opgeschreven, dan is het aan de kerk, aan de verstoorder, om daar de financiering van rond te krijgen. En dan valt het daar binnen de begroting. Maar dat is niet het onderwerp wat hier op tafel ligt. Dat is niet iets waar de gemeenteraad over gaat. Ja, wij hebben een snel besluit genomen. Soms lukt dat ook nog wel eens om zaken up tempo voor elkaar te krijgen. De reden was dat het vrij snel duidelijk te maken was, zowel naar het bestuur toe en zou moeten zijn naar de aanvragen toe, omdat toch wel enige haast in dit proces is. En dat hebben we als gemeentebestuur zeker onderkend. Uiteindelijk wordt later begonnen met de bouw en dus ook deze fase in het bouwproces dan ooit bedacht. En het jaar 2012, dat blijft als dat doel nog steeds stilstaan. Dat loopt niet mee vooruit. Dus er is een planning die erin voorziet dat nog in het voorjaar van 2012 dit nieuwe gebouw in gebruik genomen zal kunnen worden. En dat willen we allemaal heel graag. Dus daar waar we snelheid kunnen brengen in het proces, werken we daar heel graag aan mee. En dat is de reden dat het in elk geval snel gebeurd is. En dat we al bijna 400 jaar weten dat daar begraven is. Ja, natuurlijk is dat het geval. Maar dat het meer moet worden dan alleen maar herbegraven in een knekelput, dat is iets wat nu pas in deze fase aan de orde gekomen is. Dus het is niet zo dat wij, en dat geldt ook voor het kerkbestuur, opeens tot onze verbazing erachter kwamen dat er ooit begraven was op het kerkerf. Nee, dat was natuurlijk van meet af aan heel erg duidelijk. Maar het gaat met name om het extra werk.
Als ik even bij interruptie, meneer de voorzitter. Ja, dat verbaast me wel, want ik zeg niet dat ik zeg dat de voorzienbaarheid ook ten aanzien van de archeologische opgraving wel aanwezig was. Het is duidelijk dat hetgeen herbegraving was, maar juist door de verloop van de jaren al een archeologisch karakter heeft gekregen. Dus daarom hebben wij ook in het beleidsnota de kern van Lidderbeemster als speerpunt benoemd. Dat is allemaal geen verrassing. U doet net alsof bij de bouwaanvraag opeens duidelijk werd dat het zo was als het is. Maar dat volgens mij is hier meer voorzienbaarheid aan de orde dan nu wordt gesuggereerd.
Nogmaals, het gaat om het verschil tussen het opgraven van wat je aantreft en de manier hoe je daar vervolgens mee omgaat, wilt gaan, had willen gaan en uiteindelijk moet gaan. En het uiteindelijk moeten omgaan met, dat is het onderzoek, universiteit erbij betrokken, de hoge kosten die daarmee gemoeid zijn. Dat was onvoorzienbaar. Voorzien was een eenvoudige herbegraving op de algemene begraafplaats. Dat was ook de eerste vraag die het kerkbestuur ons gesteld heeft. Van hoe gaan we daarmee om? Wat voor samenwerking kan het ene bestuur met het andere hebben om dat vlot te kunnen regelen? En toen kwam deze onvoorzienbare factor kwam daarbij aan de orde. En dat is het verschil.
Maar zegt u nou dat dus de term archeologie, archeologisch onderzoek, nooit eerder is gevallen dan toen duidelijk werd dat het niet een herbegrafenis was, maar dat ons beleid voorschrijft dat we ook dat archeologisch onderzoek erbij doen en nu zelfs een pathologisch onderzoek? U zegt dus eigenlijk van nee, wij gingen uit van herbegraven en pas nu zien wij dat er een archeologische verplichting door onszelf opgelegd berust die vertaald wordt naar dat geld waar we het nu over hebben. Dat klopt volgens mij niet.
Ja, er zit verschil in wat wij ons hadden voorgenomen, gebaseerd op onze eigen archeologienota, en wat anderen ons nu voorleggen te moeten gaan doen. En dat is het enige wat ik zeg. En waar precies de grens ligt. En of het met de ogen dicht opgraven en in een andere put weer terecht laten komen zou zijn. Of dat daar nog beschrijven of op een andere manier actief mee aan de gang gegaan zou zijn. Dat stond nog ter discussie, maar dit grote verschil, dat was onvoorzien. U vraagt naar de voorzienbaarheid en dit is mijn antwoord daarop. Dat was onvoorzien en dat maakt dat we nu over dit onderwerp op deze manier zo spreken. Dan het archeologie. Fonds en de te verwachten opbrengsten uit leegwater. Niet alleen maar daaruit, maar het totaal. Ik moet u zeggen, op zich genomen de vraag van ja, wat zit er nog meer in dat potje, was niet relevant tussen aanhalingstekens voor de concrete vraagstelling, maar u stelt hem in een wat ruimere context. Wat wel betekent dat ook pas buiten die context daar een concreet antwoord, althans als het gaat om van hoeveel is daar beschikbaar voor andere dingen. Standaard is, en daar kunnen we in het geval van leegwater 3, maar ook het vierde kwadrant, gewoon op rekenen, dat wij met elkaar hebben afgesproken dat we in de grondexploitatie 2 euro per vierkante meter verkochte bouwgrond storten in het archeologiefonds. Wij hebben daarvan afgezien bij Zuidoost-Beemster, omdat we daar op een moment door het verstrijken van de tijd ook tegen een aantal zaken aanliepen, onder andere de renteteller die behoorlijk was doorgelopen. Normale 10 euro in het fonds dorpsuitleg hebben wij van afgezien omdat allerlei voorzieningen daar eigenlijk al gerealiseerd waren. Het geluidsscherm, verplaatsing van het voetbalveld, etc. En daarnaast hebben we ook afgezien van de 2 euro archeologiebijdrage voor Zuidoost-Beemster. Maar voor leegwater 3 en voor het vierde kwadrant staat hij nog recht overeind. Dus daar valt van te verwachten. Ik moet u even het bedrag schuldig zijn en de vraag is of dat zelfs in een vergadering als deze zo genoemd zou kunnen worden wat de verwachte eindopbrengst van leegwater 3 is. Maar ik denk dat ik u kan toezeggen dat we daar op zeer korte termijn u nadere informatie over verschaffen om in elk geval in zijn algemeenheid om het idee te hebben van wat is er in de toekomst mogelijk nog beschikbaar en wat snoep ik daarvan af door hier ja tegen te zeggen. Dat u zich daar een oordeel over kunt vormen. Maar op zich genomen, blijf ik ook wel bij het antwoord wat ambtelijk gegeven is, op zich genomen praten we over, de afspraak is 2 euro per meter en daar heb je dit soort archeologische uitgaven van te doen. Dat je vervolgens geen of weinig geld overhoudt om andere mogelijk leuke dingen te doen, op het gebied van educatie en voorlichting, op het gebied van wat voor project dan ook. We hebben een aantal zaken, op de helling staan is te veel gezegd, maar in elk geval als idee in het hoofd om nog te kunnen en te willen gaan doen in de toekomst, waar het gaat om nog terugvindbare of goed aan te wijzen archeologische locaties, waar je mogelijk in de toekomst wat mee zou kunnen doen. Ja, het zou zonde zijn als daar onvoldoende middelen voor beschikbaar zouden zijn. Dat ben ik, als u dat zo stelt, dan ben ik dat helemaal met u eens. Maar dit is wel het probleem van vandaag, wat we vandaag met een besluit, althans in deze periode dan, toch wel weer verder moeten zien te krijgen. Maar nogmaals, ik zal zorgen dat u daar duidelijkheid over verschaft krijgt. Dan de zorgen om de schade aan de kerk. In de beantwoording, en die komt u wat laconiek over, is zonder meer uitgegaan van iets waar we al heel lang zekerheid over hebben. En dat is namelijk dat de fundering van de kerk is vernieuwd bij de vorige restauratie. Dat uitgebreide metingen en andere onderzoeken zijn gedaan en berekeningen. Op grond waarvan is vastgesteld dat met het slaan van de damwand zoals voorzien optimaal wordt voorzien in de risico's die een dergelijke verstoring heeft voor het bestaande gebouw. En meer kun je niet doen. Je verlaat op deskundigen die daar iets voor bedenken en over bedenken. Plus dat we daar extra toezicht op houden om dat vooral goed te laten gebeuren en daar zeer alert op zullen zijn. En ook dan geldt dat degene die schade veroorzaakt daar ook voor verantwoordelijkheid draagt. Alleen die discussie zou je niet willen voeren op het moment dat er ook daadwerkelijk schade is. En daar gaat uw vraag over. Ik begrijp dat heel erg goed. Ja. Ik ben er wat dwars doorheen gelopen, voorzitter. Ik denk dat ik alles heb beantwoord, maar ik zie dat graag in tweede termijn terug dan.
De tweede termijn, gaat u gang.
In ieder geval bedank ik de portefeuillehouder voor toch wel wat verheldering in een aantal zaken die niet in de beantwoording, en het is ook heel lastig, want het is toch vrij complex, een bijdrage leveren om er goed naar te kijken. Ik ga niet zeggen dat we hier vanavond gaan besluiten. Dat doen we trouwens pas in de raad, maar wij willen toch nog met de fractie willen wij dit nader overleggen. Ik kijk nog wel even terug naar het drempelbedrag wat juist door de gemeente zou moeten worden betaald om het bij het RCE los te weken. Daar kom ik al gauw bij wat mevrouw van den Berg vertelde over het garantiebesluit waardoor een meerderheid van de raad destijds is genomen. En feitelijk zou het daar ondergebracht kunnen worden. Het zei wel dat toen de kerk niet op de hoogte was van deze kosten. Je zou het kunnen vermoeden, maar het zou op zich zou het een constructie zijn om in ieder geval de gemeente dat budget nu niet te hoeven afdragen. Daar willen wij nog eens goed naar kijken. Een limiet aan de directievoering zou, als er een akkoord komt, zou een goede zaak zijn om te zeggen tot zover en verder niet. Wat het moet wezen, weten we ook nog niet. Daar gaan we deze week ook uitgebreid informatie over winnen. Het vervolgonderzoek, ja, dan kom je al snel van, willen we dat? Wat is de toegevoegde waarde? Dat was de letterlijke vraag die wij gesteld hebben. En het is een voorwaarde uit het archeologisch beleid. Maar ik hoorde u net zeggen dat het geen verplichting is om het uit te voeren. Als we uitgaan van een graafwerkzaamheden die dus graven verstoren, dan kunt u bij ons terecht als het gaat om het respect voor zij die daar liggen. Die kosten voor een knekelgraf, dat zou het een stuk eenvoudiger maken. Ik denk dat dat geen probleem mag zijn. En dan denk ik dat het vervolgonderzoek hier, als de raad besluit om niet dat drempelbedrag beschikbaar te stellen, en het zou niet ondergebracht kunnen worden in de eerder gedane toezegging van €350.000... om eens goed na te denken of we dat vervolgonderzoek wel willen. Wat is de waarde daarvan? En het is een betrekkelijk jong graf in tijd, 400 jaar is natuurlijk wel veel, het lijkt veel. Maar grafologen zullen bevestigen dat ze liever een graf van 2000 jaar oud onderzoeken. Want dan kunnen ze veel meer uithalen. Ik heb het over gemeld aan het begin van de tweede termijn. Wij gaan hier nog uitgebreid over spreken binnen onze fractie. We zullen de beantwoording zoals voorligt en die u nu heeft toegevoegd, zullen we daarbij betrekken. En u begrijpt dat het geen A-punt wordt vanavond. In ieder geval in de raad van 24 mei wordt u het standpunt van de Beemster Polderpartij in zaken. En wij hopen dat we voldoende informatie krijgen om een afgewogen besluit hierin te nemen. In het belang, dat wil ik toch wel toevoegen, ook van de kerk. En in het belang van Beemster in het algemeen. En daar wil ik dan ook het historisch genootschap bij betrekken. Tot zover. Dank u wel.
Heer De Lange, dank u wel. Wie mag ik het woord geven bij D66? De heer Groot, gaat u gang.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Dank aan de wethouder voor de antwoorden. Maar ik miste nog wel even een toelichting op het feit dat u inderdaad de schadevergoeding heeft toegekend. Zonder ook een voorbehoud te maken ten aanzien van het al of niet toekennen van dat budget. Van het drempelbedrag plus directievoering uit de reserve. Want dat ligt ook voor. Wat doet u als u dus dat niet krijgt? Dat is dus ook een ontbindende voorwaarde. Had wel in die brief gemogen wat mij betreft. Twee, ik hoor met verbazing dat in ZOP 1 de 2 euro bijdrage die uit het beleid voortvloeit door het college terzijde is geschoven. Dat heb ik u net horen zeggen. Ik hoor u ook zeggen dat er ten aanzien van de uitvoering van het archeologiebeleid 2003 dingen nog niet helemaal op de helling staan, maar toch voornemens zijn. Dat vind ik prettig om te horen, want volgens mij hebben wij mooie spullen. Maar die zijn benoemd, buitenplaatsen, molengangen en de kern van Binnenbeemster. Dus nogmaals, ik blijf erbij dat de archeologiewaarde van de kern toen ook al is onderkend. En dat daar best een passende invulling had kunnen worden gegeven door iemand die bouwvoornemens heeft op een hele bijzondere plek. Maar wel een voorspelbare plek, u zei het al. En gezien het bouwvolume, gezien het bouwbedrag, ook gezien dat garantiebedrag, spreken we over een bedrag met 6 nullen. En een post van onvoorzien daarin kan ook voor de kerk voldoende zijn om de financiering van deze extra kosten te nemen. Dus daar zijn wij nog naar op zoek, want het is duidelijk dat wij ook wel vinden dat hier een mooie historische kans ligt voor dat onderzoek, waardoor de deskundigen toch wel degelijk op waarde wordt geschat. Ik vind dat de heer De Lange wel iets makkelijk afstand neemt van ons eigen beleid door te zeggen, als het geld kost, dan willen we het opeens niet meer. We hebben destijds gezegd dat we het wel willen. Dus voor ons blijft het even een zoektocht naar hoe krijgen we hier een passende financiële constructie die recht doet aan ieders verantwoordelijkheden. Want dat wij beleid voorschrijven als bevoegd gezag, dat wil nog niet zeggen dat wij vervolgens het ook allemaal gaan betalen. Dat vind ik echt iets te kort door de bocht. Zo werkt dat niet in een democratie. Wij sluiten ons verder aan bij de procedurele gang van de besluitvorming zoals dit door de heer De Lange beschreven.
Dank u wel. CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Die kerk en het bijgebouw, dat
een moment,
weet wat.
Eén moment, geef even het woord.
Even ter interruptie, voorzitter. De heer De Waal gaat weg. Hij moet door persoonlijke omstandigheden, is hij elders noodzakelijk.
Dank u wel.
Ik zei dat de kerk en het bijgebouw wordt ruimhartig besproken. Dat mogen we wel stellen. Waar ik een beetje mee zit is het volgende. En ik wil het niet frustreren qua tijd. Maar ik proef bij mijn collega's ook toch het gevoel dat wij helemaal niet weten en ook geen idee hebben wat we kunnen verwachten van zo'n onderzoek. De heer De Lange zegt het min of meer. Ja, grootscheeps. En wat is de meerwaarde? Ik vraag me werkelijk af. Ja, ik ben geen archeoloog, die beperking neem ik graag op me, maar ik vraag me werkelijk af wat er nu uiteindelijk uit kan komen. Ja, dat mensen op een bepaalde leeftijd zijn gestorven. Dat ze misschien dat bepaalde ziektes wat meer voorkwamen dan nu. Maar wat daar de meerwaarde van is, dat vraag ik me echt af. Kijk, je komt er over de historie van de Beemster, kom je volgens mij daar nauwelijks iets meer van aan de weet. Het gaat heel anders als je over een molengang kan blootleggen. Of de omtrekken van een buitenplaats die nog veel duidelijker worden. Maar het onderzoek van Botten. Nogmaals, ik zou bijna willen voorstellen, als u het niet als een obstructie in tijd ziet. Ik zou heel graag een archeoloog, een half uur, dat kost dan precies €50. Mij eens laten uitleggen wat hij denkt te vinden. Dat meen ik echt. En dan kan hij bloemrijk praten, maar dan wil ik wel in debat met hem. Want wij stellen wel geld ter beschikking. En nogmaals, de kerk, die wil ik niet opzadelen helemaal met het grote onderzoek. Maar zij gaan daar wel bouwen. Zij gaan de grond verstoren. Daar zit ik mee. Dat is een vraag. Wat ik ook lastig vind, er wordt onderzoek voorgeschreven. Maar volgens mij de echte omvang staat daar niet precies in. Ik denk dat we het ook wat meer kunnen beperken. Ik wil daar toch nog de portefeuillehouder een antwoord op geven. Ik noemde het bewust een steekproef. Vind ik wel aardig gevonden, hè, de grond in. Maar dat hoeft niet zo ontzettend breed. Dan ook wat bouwt misschien. Het is een man, de senior archeoloog, voor €100 per uur. Die houdt onze belangen in de gaten. Daar kan ik me niets bij voorstellen. Wij laten de studenten, en daar komt ongetwijfeld een gekwalificeerd onderzoeker boven te staan, die laten we die zaken onderzoeken. Die maken rapport op. Nou moet u zich eens voorstellen, waar worden wij dan in onze belangen geschaad? Ik kan me niks bij voorstellen. Dus ik zou zeggen, dat besparen we. Dat is mijn eerste bijdrage weer aan het bezuinigingsdebat. Dan nog een dilemma als de Rijksdienst nee zegt. Want ja, u gaat er heel vanuit, als wij het bedrempelbedrag betalen, dan ja, goed, maar die zitten ook krap in kas misschien. Gesteld, even hypothetisch, ze zeggen nee. Kunnen wij dan toch zeggen, ja, maar het is zo belangrijk en er komen zulke enorme belangrijke gegevens uit. Wij leggen dit de kerk toch op. Dat zou mijn keus niet zijn, maar zou het theoretisch kunnen. Zit je daar dan aan vast omdat je eenmaal gezegd hebt, ja, het is toch van belang dat daar onderzocht wordt. Ja, ik vind dit nog lang niet. Ik weet niet of we telkens dan 2 weken genoeg hebben, meneer De Lange. Ik weet niet of we hier aan toe zijn om over 14 dagen dit te gaan afronden. Wat mij betreft eerst nog eens een bezoekje van onze eigen senior archeoloog. Dank u.
Mevrouw van den Berg.
Ja, dank u voorzitter. We hebben een reserve opgebouwd door elke keer €2 per vierkante meter in een potje te stoppen. Dat doe je met je huishouden ook, stop je in een potje. Als er dan wat uitgehaald moet worden, dan doen we daar op dit moment heel moeilijk over. Hè? Want ja, dan gaan we zomaar geld voor uitgeven. Dus daar ben ik een beetje dubbel in. Aan de ene kant vindt de fractie dat. Ik ben maar heel alleen nou, een heel magere fractie hebben we. Maar vindt de fractie dat het geld wat er voor is, dat het daar ook voor uitgegeven moet worden. Hè? Het is een heel duidelijk. Het doel is verbonden aan de reserve die dat ook heeft. Dus helemaal prima. En dan vervolgens hikken we tegen dat bedrag aan. Ik denk ook dat we het niet eens zijn met CDA van kan het ook een onsje minder. Als je een goed archeologisch onderzoek wil doen, moet je ook een goed archeologisch onderzoek doen. En net als wat ik ook al bij interruptie vroeg, of dat nou 2 ton kost of 50.000, we zitten aan dat bedrag vast. En dan hebben wij maar liever dat er een goed onderzoek aan ten grondslag ligt dan dat er iets met, ja, omdat het zoveel geld is.
Voorzitter, bij interruptie.
kwalitatief ook goed zijn.
Mevrouw van den Berg, uw tweede zin, ik heb erop gelet, uw tweede zin was, ja, we praten hierover, omdat in deze tijd van bezuinigingen moeten we erop letten. En nu zegt u, ja, doe het dan toch maar. Dat vind ik een beetje wonderlijk.
Nee, omdat de wethouder net heeft duidelijk gemaakt dat over het drempelbedrag is niet, dat is gewoon een vast bedrag. Wat je ook voor onderzoek doet. Of je daar een eenvoudig onderzoek tegenover stelt of een uitgebreid onderzoek. En dat stelde u ter discussie. Kan het niet een wat compacter onderzoek of een kleiner onderzoek zijn? Dat zou dan misschien alleen invloed hebben op die senior archeoloog die iets minder uren moet maken, lijkt mij. Ja, wel, die hebben dan minder te doen. Goed, al met al is duidelijk dat er nog heel veel afwegingen ligt. Ik denk inderdaad dat we behoefte hebben aan contact met een kerk. En ik denk dat we ook behoefte hebben aan het voorstel wat de heer commandeur deed. Van, goh, is dat nou niet wat duidelijker te maken? Dan gaat het wat meer leven. Een archeoloog kan natuurlijk veel duidelijker maken wat voor belangwekkende opgravingen daar gemaakt kunnen worden dan wij met elkaar kunnen verzinnen. Dus, onze conclusie, ook al ben ik maar alleen, is van hou het nog even aan en probeer dat te regelen en te organiseren.
De archeoloog zou een potje of bordje kunnen breken.
Staat u me toe, voorzitter. Mevrouw van den Berg, u bedoelt...
Nee, interruptie, ja.
Ja. Niet agenderen voor 24 mei. U wil daar nog uitstel in tijd. Ik denk niet dat daar enige partij mee gediend is.
Ik denk dat we tussen nu en 24 mei, dus even kijken, 24 mei is over 2 weken, dat we in ieder geval moeten vragen of de mensen van het kerkbestuur langs kunnen komen bij onze fracties. Dat kan dan volgende week dinsdag. En ik weet niet hoe de wethouder zometeen gaat reageren op of er iemand uitgenodigd kan worden op 24 mei om iets wat meer te vertellen over het archeologisch onderzoek wat gedaan gaat worden. En de waarde waar u het ook over heeft, is het nou de waarde voor onze, voor onszelf daaruit? Wat wilden we eruit te weten gaan komen?
Okay, ik ga verder met de tweede ronde. Gaat u gang, meneer Van Twist.
Dank u wel, voorzitter. Dat is net gezegd. Ik vind het ook heel erg jammer dat de kerk niet de moeite heeft genomen om hier toch een paar vragen te beantwoorden. Ik weet vanuit de kantlijn dat ze wel in de voorzieningen hebben wat meegenomen. En dat gaat met name over de aantal skeletten die je daar in eerste instantie verwacht tegen te komen. Ik weet niet of het helemaal correct is. Ik dacht dat ze in eerste instantie waren uitgegaan van 75 skeletten. En hier gaat het nou juist om. Na proefsleuven is boven water gekomen, in bovengrond moet je eigenlijk zeggen, dat het gaat tussen de 100 en 200 skeletten. En daardoor gaat dat bedrag aanzienlijk omhoog. Wat ons betreft is het drempelbedrag waar wij steeds over praten, die nog steeds die 21.000 euro. Dus je kan heel veel dingen gaan boven water, boven grond gaan halen. Het blijft die 21.000 euro. Dus ook meer onderzoek of meer verhalen van archeologen zie ik het nut niet voor in. Naar de kerk toe, denk ik, ze hebben al ontzettend lang moeten wachten totdat ze zover zijn. Ik denk dat we daar niet mee helpen, dat het nog een keer een maand of meer uitgesteld gaat worden. Dat gaat dus over het drempelbedrag, waar wij in principe, want uiteindelijk is dat in 2004 een besluit geweest, waar we met z'n allen ja tegen gezegd hebben. Dus dat gaat die 2 euro verhaal. En naar aanleiding van als er ergens archeologisch onderzoek gedaan moet worden, dan krijg je die 21.000 euro. Al onafhankelijk van of het nou 150, 130 of 80.000 euro is. Het tweede is, en dat is die directievoering, als ik in het voorstel kijk, en die zin kan je 3 of 4 keer lezen, ons college vindt het wenselijk, en dan kom ik toch meteen bij dat wenselijk, dat de gemeente tijdens het onderzoek in haar belangen wordt behartigd door een senior archeoloog. Wenselijk is dus niet verplicht. En dat is onze vraag, waarom trekken wij die kosten naar ons toe? Het is niet verplicht. Waarom doen we dan? Diegene die het meeste geld gaat uitgeven is waarschijnlijk niet eens de kerk, maar de Rijksdienst. Laat die het onderzoek dan behartigen. Dus de toezicht of directievoering, hoe je het maar noemt, moeten we niet naar ons toe halen. Denk dat we straks nog zo'n vraag gaan krijgen. Dus vandaar ook die senior archeoloog beoordeelde rapportages, ik heb het net ook gehoord, die voortvloeien uit het archeologisch onderzoek. Ja, niet voor ons, maar waarschijnlijk voor de historie of voor alle andere zaken. Dus wij hebben het idee niet dat wij die directievoering op ons bordje moeten hebben. En de laatste vraag, maar ik dacht dat die al een keer beantwoord was. Wat gebeurt er als RCA niet akkoord gaat? Zijn wij dan die 21.000 euro alsnog kwijt? Kijk, dat de kerk de rest moet dan gaan betalen, daar kan ik me wel wat bij voorstellen. En waar ze het ook vandaan halen is hun zorg, om even makkelijk te zeggen. Maar zijn we sowieso dan dat kwijt? Dat waren mijn vragen.
De wethouder, ik geef u graag het woord.
Ik loop het maar even af in de volgorde waarin de vragen gesteld zijn. Ik was even aan het kijken, kan ik het combineren? Door dit lange, mede op basis van mijn reactie in de eerste termijn, een aantal van u heeft het overgenomen. Spreken we nu mogelijk over, limiteer dan het niveau van directievoering en probeer daar dan in elk geval een plafond in aan te brengen, omdat dat het niet kan. Dat wil ik gaan onderzoeken, of dat kan. En daaraan gekoppeld de vraag die de heer Van Twist net als laatste stelt. We vinden het zelf wenselijk. We hebben een wettelijke taak uit te voeren waar we onszelf niet bekwaam genoeg achten. Wij hebben geen archeoloog op onze loonlijst staan. Die moeten we inhuren. Dus de term het behartigen van belangen en wat is je belang dan, dat maakt de discussie wat lastig. Maar we hebben daar wel een taak in te vervullen waarvoor we niemand in dienst hebben die daarvoor voor bevoegd is. Dus dat is het. In hoeverre kun je dat beperken, daar een maximum voor afspreken en die onderdeel laten zijn van het besluit dat u neemt op het moment dat u hiertoe besluit. Dat ga ik onderzoeken. Dat gaat onderdeel worden van, nou, noem het maar een nadere brief over dit voorstel die bij volgende behandeling dan daaraan toegevoegd zal kunnen worden. Wat is het belang van dit geheel voor de Beemster en wat kan er nou nog uitkomen? En dit is het pathologisch onderzoek. Zegt dit iets over de historie van de Beemster? Nou, nee, althans niet sec zoals de opgravingen zullen plaatsvinden en het doel van het onderzoek. Een van de vragen die u gesteld heeft is waarom lezen we nou in een krantartikel hele andere informatie dan dat we in het raadsvoorstel hebben gezien. In het krantartikel, daarin wordt de wethouder geciteerd omdat hij nu eenmaal degene is die door de krant gebeld werd hierover. Maar waar ik daarover spreek is feitelijk een initiatief van de kant van het historisch genootschap. Waar men het idee heeft opgevat van, ja, het is wel 2012 straks. En als wij een kans hebben om een verbinding te leggen tussen Beemstelingen die er niet meer zijn en Beemstelingen die er nu wel zijn. En we zouden daar familierelaties in kunnen aantonen. En misschien is het zelfs wel mogelijk om met een uit te voeren onderzoek, al dan niet met behulp van DNA-profielen, boekenonderzoek, archievenonderzoek, te kijken of van de oorspronkelijke bewoners of van zeer vroege bewoners van Beemster nog nazaten, nu nog hier leven en wonen. Dan hebben we een prachtige kans om een extra element toe te voegen aan de viering van 2012. In 2012 van 400 jaar Beemster. Daar moet je dus wel afspraken over maken dat je er iets mee doet op het moment dat je er iets mee kunt doen. Dus dat is ten tijde van de opgravingen. Maar daar is absoluut geen sprake van dat onderdeel is van de vraag die u is voorgelegd vanavond. Van wat moet er precies gebeuren volgens de wet en wie moet dat betalen, et cetera. Daar zal iets moeten gebeuren waar ook menskracht en financiers en weet ik wat allemaal nog voor gevonden zal moeten worden. Het is een eerste idee waar we, ik van de kant als portefeuillehouder van heb gezegd van ik vind het een fantastisch idee om heel serieus naar te gaan kijken en te kunnen kijken in hoeverre we hier niet een samenwerking kunnen krijgen. Maar het staat los van wat er moet gebeuren en wat dat moet kosten. Dus in die zin is de uitkomst niet zozeer voor de Beemster van belang, maar voegt er toe aan iets waarvan andere partijen zeggen van het is belangrijk dat dat zo gebeurt. Maar is met name het aspect wat kan het voor Bemster betekenen iets wat een initiatief is van de kant van het historisch genootschap. Waar we hoop ik op zeer korte termijn meer van zullen vernemen. Ja, en misschien is daar dan ook weer geld voor nodig. Maar dat laat ik nu even in het midden, want het staat echt nu buiten deze discussie uiteraard. En als het dan gaat om van wat moet je allemaal doen en hoeveel moet dat kosten. Je kunt niet zeggen van laat die universiteit dan maar buiten. Want dan zegt degene die dit werk uitvoert. Die zegt van dan moet ik het dus zelf doen. En ik ben veel duurder dan dat studenten dat aankunnen. Dus het maakt het juist goedkoper. De inzet van studenten van de universiteit Leiden verlaagt zelfs de kosten van dit geheel. Dus voldoen aan datgene wat je zelf hebt aangegeven van wij vinden dat belangrijk dat je op die manier met archeologische vondsten omgaat, leidt tot zekere kosten en die worden zelfs nog verlaagd door de inzet van studenten. Dat zegt direct iets over het tijdsaspect, daar heeft u ook over gesproken. Vanaf ongeveer nu tot aan, wanneer is het zomerreces voor een student, dat is lang geloof ik, hè, nog steeds, in mijn tijd in elk geval wel. Dus er is nog maar korte tijd om voor de zomervakantie gebruik te kunnen maken van de inzet van. Als je door nu lang te doen, bijvoorbeeld over besluitvorming, of er zou nog wat anders misgaan, of wat dan ook, dit zou moeten laten liggen tot pak een beetje september, dan realiseren we een vertraging in de bouw die ertoe leidt dat in het overgrote deel van het feestjaar 2012 daar niet een gebouw staat wat we kunnen gebruiken, maar dat daar nog bouwactiviteiten plaatsvinden in het hart van het dorp. Ik zou het u ten zeerste afraden om door nu de tijd te nemen dat mogelijk als oorzaak te kunnen, als gevolg te kunnen realiseren. Er is nu een planning die erin voorziet dat in de winter het gebouw technisch kan worden opgeleverd en in april al in gebruik kan worden genomen. Maar dat betekent wel dat er nu niet te veel vertraging in archeologie moet gaan ontstaan. Dus er is een behoorlijk belang wat door heel veel mensen gedeeld wordt om toch wel snel te kunnen beginnen. Dat is geen dreigement of op onoorbare wijze de zaak onder druk zetten. Het is de realiteit en daar heb je kennis van te nemen en ook rekening mee te houden, is mijn bescheiden mening. Ik ben u nog het antwoord verschuldigd op de vraag, en die kan ik u vanavond dus niet geven, over het ontbreken van het voorbehoud in het besluit. En wat zijn de gevolgen als de Rijksdienst besluit niet toe te kennen. Als ik dat niet al eerder gedaan heb vanavond, dan zeg ik u dat bij deze toe. Daar krijgt u antwoord op voordat we daar in een volgende gelegenheid gezamenlijk over spreken. En dan heb ik u vervolgens ook horen zeggen van ja, dan willen wij wel iemand bij de fracties op bezoek hebben. Ik weet niet of we dat nu moeten doen of na afloop in samenspraak met de griffier. In hoeverre u daar nog ruimte voor heeft in de huidige constellatie. Maar u zou betrokkenen ook in de commissievergadering van over 2 weken kunnen uitnodigen om daar kort iets over te zeggen. Ik vind het even te snel schakelen om daar direct al een heel concreet voorstel over te doen. Maar ik proef de behoefte aan uw kant om van de rechtstreeks van de deskundigen daar een aantal zaken van te horen en hem ook te kunnen bevragen over dat soort zaken. Dus ik denk dat we dat moeten gaan organiseren op een of andere manier.
Sorry, meneer Hefting, per interruptie. Vertragen, ja, een beetje flauw. Ik bedoel, dit had natuurlijk ook in februari, januari aan ons voorgelegd kunnen worden. Nu worden we in een tijdklem gezet. Dat is niet uw schuld waarschijnlijk hoor, maar dan
denk ik. Ik ga geen derde termijn toe bij interruptie.
Nou, met mijn interruptie, nou heb ik een vraag. Ik heb gesuggereerd om iemand uit te nodigen. Kan dat gecombineerd worden? Wat is er tegen om gedurende een kwartier of 20 minuten een archeoloog een presentatie te laten houden? Ik heb daar sterk behoefte aan. De heer De Lange zegt het niet, maar met zijn vraag naar meerwaarde drukt hij hetzelfde. En mevrouw
u heeft de
Van
vraag
den Berg
gesteld, meneer
zegt
commandeur,
hetzelfde.
Meneer commandeur, u heeft uw vraag gesteld. Dank u wel. Ik geef even snel het woord aan de heer Hefting. Gaat u gang.
Ik stel u dat net voor, meneer commandeur. Alleen, ik had enig voor.
U had het over de gemeente, dacht ik.
Nee. Ik stel u net voor om een deskundige, ik heb hem nog niet eens specifiek bij naam genoemd, uit te nodigen. Alleen, ik ga niet over uw agenda en uw werkwijze. Ik ben daar zelf ook nog onvoldoende aan gewend hoe dat nu zit met de nieuwe stijl. Eerst commissie en dan raad. Dus ik moest dat even afhouden en verwijzen naar overleg met de griffier, mogelijk direct na afloop van deze vergadering. Maar dank voor de verduidelijking, maar we hadden het over hetzelfde. Ik heb er nog eentje openstaan. Sorry, ik las nog even door mijn aantekeningen heen of ik nu compleet ben. Anders dan komen we toch nog in een derde termijn of de noodzaak om nog terug te komen hierop. De verbazing van de heer Groot. Niet het college heeft besloten om maar af te zien van die 2 euro. De gemeenteraad, weliswaar in besloten vergadering over de grondexploitatie Zuidoost-Beemster. Ik ben de exacte datum kwijt, maar het was voor 10 maart. 2010. En dat kan de reden zijn, meneer Groot, dat u als lid van deze gemeenteraad, als lid van de raad in deze periode, daar geen kennis van heeft. Maar het is, kan ik u verzekeren, een besluit van de raad van de gemeente Beemster om in de grondexploitatie Zuidoost-Beemster af te zien van die 2 euro per vierkante meter. Dus daar ligt waarschijnlijk de oorzaak van het misverstand. U noemde ook een historische kans. Daar hebben we voldoende over gesproken, over wat daar mogelijk mee gedaan kan worden. Ik denk dat ik er nu doorheen ben. Met de toezegging van de kant van het college dat wij voor nadere informatie zorgen. Dat gaat verschaft worden. En een bijdrage aan informatievoorziening en mogelijk bevraging, discussie met een deskundige bij de volgende gelegenheid. Waarbij ik u heb aangegeven dat het verstandig is om dat ook direct op de 24e mei te doen. Want ik schat zo in dat we dan nog tijd genoeg hebben tot de zomer, omdat we anders de zaak echt in de vertraging gaan gooien.
Interruptie.
Een aanvullende vraag. Misschien heeft u het antwoord al eerder gegeven. Is die mij ontgaan. Maar wij zitten nog met de verplichting van het grootschalige onderzoek naar de normale bouwwerkzaamheden. Dus daar hebben ik dacht nog niet een antwoord op gekregen.
Misschien niet zo expliciet, maar meer goed bedoeld. Maar in de toezegging dat we zullen zorgen voor nadere informatie over de verplichting, de aard van de verplichting, wat als de Rijksdienst niet afkomt en waar de heer Groot aandacht op vestigde, het ontbreken van het voorbehoud in de brief. Die zaken die gaan we u nader duidelijk maken voorafgaand aan de volgende behandeling.
Duidelijk voor een ieder, de voorzitter en griffier nemen op zich om na de vergadering overleg te plegen om een voorstel te komen tot de volgende vergadering voor de informatie die u gevraagd heeft. En ik wens u veel sterkte en succes met uw fracties om de contacten te leggen die u zo graag wil leggen. Dan gaan we over tot agenda punt 11 en dat is voorstel tot over kosten archeologisch onderzoek bij het Fort Nekkerweg. Wie mag ik het woord geven? De heer Groot, gaat uw gang. Dank u wel. Heer commandeur.
Nou, dat was even te snel voor mij, meneer de voorzitter.
Ja, u reageerde niet, dus ik...
Ik ben er toch. Ik was
dat wil niet zeggen, u moet proactief in deze raad zijn.
Ja, toch? Maar de split second die u hanteert, die zijn niet gebruikelijk. In Polderland.
Ja.
Maar wij hebben zien in het besluit nog geen bedrag. Dat komt nu inderdaad in naar voren. Maar hier geldt in principe dezelfde overweging dat ik zeg directievoering is voor opdrachtgevers. Kosten van belangenbehartiging, dat kun je denk ik bescheidener doen. Dus wij denken dat wij hier nog even de vraag terugleggen bij de wethouder. Conform ook de eerdere punt van is hier nog een optimalisering van die directievoeringskosten mogelijk. Dat is onze vraag.
Dank u wel, heer commandeur.
Dank u wel, voorzitter. Bij Fort Nekkerweg ligt de zaak natuurlijk wezenlijk anders. Het gaat om een commercieel belang. Drempelbedrag, daar zullen we aan gehouden zijn volgens onze eigen nota. Geen drempelbedrag, die had ik al willen schrappen, ja. Daarom heb ik hem niet genoemd. Directievoering, nee, het is ook toezicht houden. Ik ben het met de heer Groot helemaal eens. Nee. Wat is daar weer de meerwaarde van? Want u zei dat u alle vragen beantwoord had. Ik zei een paar keer tamelijk duidelijk.
Die, er komt een rapport van zo'n onderzoekinstantie en die, en daar staat alles in wat je te lezen, wat je lezen wil. En een eigen, zogenaamd eigen toezichthouder die onze belangen zou behartigen. U heeft mij nog absoluut niet duidelijk gemaakt, ik ben kennelijk de enige die daar nieuwsgierig naar is, hoe onze belangen daar gediend zijn. Dus ik ben het met de heer Groot eens. De drempelbedrag valt wat mij betreft onder de drempel en weg. En toezicht hoeven we ook niet te houden, dus de heer Bart wens ik ontzettend veel succes. Maar financieel hoeven wij er weinig bij te dragen. Dank u wel.
Mevrouw van den Berg.
Wij sluiten ons bij de vorige vragen aan.
Dank u wel. Heer Van Tisk.
Dank u wel, voorzitter. Herhaling van zetten, net wat de heer commandeur zegt, op kosten van de eigenaar, wat ook anderen zeggen. Onze belangen zijn in deze volgens ons nog minder als die er al zijn. En dezelfde zin staat ook in dit voorstel. Het is wenselijk. Ik denk dat wederom toezichthouder of directievoering, hoe het mag heten, hier niet van toepassing is.
De Lange.
Dank u wel, voorzitter. Ja, in de beantwoording naar het CDA viel ons één ding op. Wie is de eigenaar? En het werd genoemd de holding Bart, die is eigenaar. Bij ons weten is Monumentenwacht de eigenaar, die verpacht het aan Bart. Ik weet niet of, dat, of wij daarmee miszitten, maar dat horen we graag van u. We hebben ook gezien dat het fort al voor het overgrote deel zand verplaatst is. Ik vraag me af, wat denken we daar nog te kunnen vinden? Na de aanvang van de werkzaamheden. Dit soort onderzoeken worden meestal voor de werkzaamheden gestart. En nu ligt die zandhoop is al diverse malen verplaatst. Gaat bijna weer terug. En ik heb hier helemaal geen idee van. En daarnaast ben ik het met de vorige sprekers eens. Directievoering voor de aanvrager, de veroorzaker. Dan is het ook beperkt, want dan wordt de opdracht ook beperkter. En ja, ik ben toch wel benieuwd wat ze nog denken te vinden daar.
Heer Efteling, gaat u gang.
Ja, u ziet een grote overeenkomst tussen, tussen beide zaken. Opgravingen bij de kerk en opgravingen ten behoeve van de bouw van het fort. Dat betekent dat in de beantwoording, zeg maar de toezeggingen net gedaan over, over de kerk, die zullen op dezelfde manier ook antwoord geven op de vragen die voor u open blijven voor het fort. Maar ik moet u toch even wijzen op een andere overeenkomst tussen beide zaken. U zou als gemeenteraad nooit kunnen besluiten om in het ene geval de kosten van directievoering voor uw rekening te nemen en in het andere geval de aanvrager te verplichten die kosten te moeten betalen. Dat kunt u niet besluiten. Zoals we het nu hebben voorgesteld is beide op gelijke wijze te behandelen en ook aanvragers in de toekomst rechtszekerheid te kunnen geven over de wijze waarop zij door de gemeente zullen worden behandeld. Dus dat is iets wat ik bij u neerleg, dat de een kerkgenootschap is en de ander daar geld probeert te gaan verdienen, is in die zin van ondergeschikt belang. Maar ik moet u wijzen op de rechtsgelijkheid die wij toch ook moeten bewaken. Dus dat gaat een lastiger worden, u kunt dat niet op die manier zo doen. De vraag is ook, en dan is het wat meer praktisch, er is nog niet zoveel tijd besteed en dat zal waarschijnlijk ook niet verder gaan gebeuren. Er is aan de achterkant al onderzoek gedaan, wat tot resultaat heeft gehad dat niets gevonden is. En dat is dus onder de zandhopen die verwijderd zijn. Dat zand is in de jaren 80 van de 19e eeuw vanuit de duinen daar aangevoerd en neergelegd. En na inklinken gebruikt om zeg maar die wal aan de noordkant van het fort te kunnen laten zijn. Waarnaar gezocht is, en dat is gewoon los zand, dat is aangevoerd met paard en wagen, daar vind je geen pijpenkop uit de duinen meer tussen, bij wijze van spreken. Waar het om gaat is de ondergrond die toen in de jaren 80 is bedekt door dat zand. Dus wat heeft er in de eerste 250 jaar van het bestaan van de Beemster, wat is het daar geweest op die plek op de hoek van de Volgerweg en de Nekkerweg? En als u kijkt en hij hangt daar, op de koper gravuur uit 1643, dan ziet u op die plek dat daar een buiten, weliswaar een bescheiden buiten, maar daar heeft een buiten plaatsgestaan. En de vindkans was aan de achterkant van het fort redelijk klein, maar aan de voorkant waar nog activiteiten moeten plaatsvinden voor de aanleg van de laadkuil en de tunnel, daar is wel wat meer kans. Maar nogmaals, het was een bescheiden buitenplaats, dus het is absoluut niet van de orde en van de omvang zoals waar we nu op het kerkhof over praten. Maar het moet wel worden uitgevoerd en die kosten zijn voor de verstoorder. Wij moeten daar toezicht op houden en normaal gesproken doen wij bouw- en woningtoezicht en andere vormen van toezicht ook gewoon uit algemene middelen en dat wordt vanuit betaalde legers voor het bouwproject waarvoor toestemming is gegeven. Daar staat de dekking tegenover. Of dat altijd één op één is, maar dat kun je af en toe wel eens afvragen. Maar dat is het principe van de financiering van dat soort zaken. Als u een algemeen besluit neemt van vanaf nu doen we dat helemaal nooit meer voor niemand meer, dan verschaft u ook rechtsgelijkheid. Maar u kunt niet zeggen bij de kerk gaan we het zelf betalen. En bij een commerciële onderneming zal die het moeten betalen. Wat betreft het, concluderend, de vragen die u heeft gesteld over kerk, de antwoorden die u gaat krijgen, gaan in dezelfde mate betrekking hebben op de situatie Fort Neckerweg. Wat betreft de eigendom, het fort zelf is eigendom van, en nou ben ik in elk geval de familie Bart, Erfgoed BV, nee, nou ben ik de naam even kwijt. Erfgoed Holding BV, maar die pacht het van de eigenaar van de ondergrond en dat is Landschap Waterland. En daar is dat is pas een aantal weken geleden gebeurd, een erfpachtovereenkomst getekend waarin exact een aantal dingen geregeld zijn, ook als die activiteiten daar weer stoppen, wie dan waarvoor verantwoordelijkheid draagt en hoe dat verder moet, et cetera. Dat is zeg maar de blote eigenaar van de gronden, maar het fort zelf is de eigendom van degene die daar een erfpachtovereenkomst met die blote eigenaar heeft. En dat is Erfgoed Holding BV, de familie Bart dus. Zo zit het juridisch in elkaar. Dit zijn de vragen, althans de antwoorden op die vragen wat mij betreft, voorzitter.
Dank u wel. Behoefte aan een tweede instantie, heer Groot. Gaat u gang.
Ja, dank u wel voor de antwoorden. D66 heeft ook niet gepleit voor rechtsongelijkheid, hoor. Wij hebben gezegd dat, net als bij de eerste behandeling, wij pleiten voor een optimalisering van kosten die wij logischerwijs moeten maken, maar die heten geen directiekosten. En de wet rept ook niet over de eigenaar, maar over de verstoorder die verantwoordelijk is. Daar wil ik graag aan houden. Dus wij willen een zoektocht naar de optimalisering. En als u zegt van nou, we zijn al bezig en het is een buitenplaats, dan komt u in aanmerking voor die bijdrage uit de reserve, want die is daarop geschreven. Dus,
voorzitter, bij interruptie, mag ik de heer Groot vragen wat hij bedoelt met optimalisering van kosten? Dat klinkt zo mooi, maar wat bedoelt u daar concreet mee?
Nou, dat je nog eens kritisch kunt kijken hoe de inzet van die toezichthouder moet zijn. Als u terecht zegt van er is een gekwalificeerd instantie die de opgravingen doet, dat zijn archeologen, dan wel gecertificeerde instellingen. Daar moet je natuurlijk een groot deel van de verantwoordelijkheid voor de rapportage neerleggen. En dan hoef je alleen maar te kijken of je op tijd de rapporten hebt. En ik denk dat het terecht is dat de wethouder zegt, het heeft geen zin dat deze gemeente zelf een archeoloog in dienst neemt. Dat huur je in, maar dat is inkoopbeleid. Dat heeft ook verder niks met de zaak te maken. Maar je moet het wel even toetsen. Maar volgens mij kun je dat uitgebreid doen of slim en sober. En ik pleit voor dat laatste. Dus en geen rechtsongelijkheid. En wat ik zeg, buitenplaats, dat komt in aanmerking. Dat staat als speerpunt door de raad benoemd in de beleidsnota. Dus, en het gaat niet over heel veel geld. Dus wij wens u veel succes.
Heer commandeur.
Nou ja, inhakend op wat de wethouder zei, ik vond het wel een treffende en ik was ook eventjes in pang. Ja, daar heeft hij gelijk in. Maar heeft u daar gelijk in? Gaat het werkelijk om gelijke partijen? Kun je een kerkgenootschap gelijk schakelen met een commerciële eigenaar die het wil uitbaten? Nou ja, goed, dat is even een vraag. Er wordt van de overkant dapper ja geknikt. En daar laat ik me graag door imponeren. Als we eraan hangen, nogmaals, ik zie niets, maar dat hebben we nu nog een paar keer gehoord. Ik zie helemaal niets in die toezichthoudende, en dan kan je 100 keer senior of junior archeoloog.
Laat die commissie of die groep onderzoekers een mooi rapport opstellen. Dat sturen ze naar ons toe. En dan kunnen we altijd nog kijken. Dat kun je toch ook zelf lezen? Maar goed, misschien stel ik het me iets te simpel voor. Maar ik denk niet dat het per se nodig is. Althans, misschien heel beperkt.
Dank u wel, mevrouw Van den Berg.
Wij wachten eerst antwoorden op de vragen af. Die dus ook bij de kerk liggen. En dan beraden wij ons verder hierop.
Dank u wel. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Eigenlijk, zoals de heer Groot het verwoord, vind ik het treffendst. Wat verplicht is, moet je doen. Maar dan sober. En iedereen gelijk behandelen. Dat is eigenlijk ook onze mening.
Wethouder, nog behoefte aan een tweede instantie? Oh, sorry. Mijn excuus daarvoor. Meneer De Lange.
Hindert niks. Ja, als het gaat over directievoering, daar zijn wij nog niet uit. Of het altijd wel of altijd niet moet. Het is wel duidelijk geworden dat het een verlengstuk van onze TD is. En uit de stukken blijkt dat niet, of uit de beantwoording van de vragen blijkt dat dus niet helemaal. Ook daar gaan we ons in verdiepen. En ja, eigenlijk hoort u ook in de raad van 24 mei wat wij hiermee doen. En we wachten de antwoorden af.
Dank u wel. Dan sluit ik ook dit agendapunt af. Ingekomen stukken. Oh, sorry. Heer Hefting, u had nog een antwoord op één vraag, begreep ik.
Nou nee, uiteindelijk gaan de antwoorden, hoop ik, op de 24e gegeven worden. We moeten wat dingen bij elkaar brengen. Dat moet allemaal maar wel lukken. En daar gaan we zeker ons best voor doen. Wij huren wel vaker externen in, omdat we zelf de capaciteit niet in huis hebben. We hebben op het onderdeel handhaving een tijd lang een jurist op parttime basis hier aan een bureau beneden gezeten en die we gewoon per uur betaalden. En dat geldt ook voor specifieke milieuonderzoeken, et cetera. Dit gaat om een specifieke taak die hoort bij onze verplicht uit te voeren taak, die we niet zelf kunnen, waar we ook gewoon expertise voor inhuren. Het enige verschil is dat die moet worden betaald uit de reserve archeologie en dat u daar de baas over bent. Dus we hebben echt een financieringsvraag op tafel liggen. En niet, moet het nou wel of moet het nou niet. Maar ik stel u voor, laat hem, want ik ga ervan uit dat de heer Alders, de senior archeoloog van Steunpunt Cultureel Erfgoed, die gaan we in elk geval uitnodigen. Laat het hem u zelf vertellen. En dan kunt u hem al uw vragen stellen. En dan hoop ik dat daar duidelijkheid en overeenstemming uitkomt. Dat had ik nog even willen toevoegen, voorzitter.
Dank u wel. Dan ga ik over naar het volgende agendapunt. Nu is het eindelijk zover. Agendapunt 12, ingekomen stukken. Niemand?
Voorzitter.
Oh, sorry, meneer Sweet.
Voorzitter, er is een brief gekomen van binnengekomen van Westdijk 20, een e-mail. Ik zie eigenlijk aanleiding om te vragen of deze op een komende agenda geplaatst kan worden. Aangezien, zover ik kon opmaken uit de brief, dat deze overeenkomsten heb met de Zuiderweg 11. Dus ik zou graag deze geagendeerd willen hebben.
U wil een e-mail agenderen. Preciseert u even. Dan kunnen de rest van de commissieleden dat aanhoren.
We hebben via de e-mail een brief binnen gehad. Die kwam binnen via de heer secretaris. En er stond ook bij dat wij eventueel hem mee konden nemen in deze raadscommissie. En om te kijken wat we dan eventueel mee konden doen. En ik zie dat dan ook als een ingekomen stuk. En ik zou hem dan ook voor willen dragen om te agenderen.
Het is echt geen ingekomen stuk bij dit agendapunt, maar we hebben straks nog een agendapunt rondvraag. Voor andere vragen dan aan de portefeuillehouders, dus zouden we het even samen kunnen bespreken misschien. Ja.
Dank u wel. Wie nog meer? Gaat u gang, mevrouw Van den Berg.
Een van de stukken is het jaarverslag 2010 van het team Zorg en Inkomen. En wij willen eigenlijk dat graag meelaten, want het is een interessant stuk wat daarvoor ligt. Dat, En we willen het graag meegeven bij het onderwerp wat wethouder Dings ook aan het, voor het voor, zomerreces als voorstel gaat maken over de wet. Hoe heet het ook weer?
Werken naar vermogen.
Ja, werken naar vermogen. Was de naam even kwijt.
Dat mag u ook,
en om dit stuk dan ook specifiek daarin mee te nemen.
Voorstel mevrouw Zegers.
Dank u voorzitter. Wij sluiten ons daarbij aan. We hebben een technische vraag gesteld over het flinke overschot wat er is bij de huishoudelijke hulp. En we zijn niet helemaal tevreden met het antwoord. Dus dat zou dan gelijk meegenomen kunnen worden in dat verhaal. Van wat doen wij met overschotten? Gaan die naar algemene middelen of blijven ze in het WMO-potje zitten? Dank u.
Ja, gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Met betrekking tot de brief 1, zeg maar, over de herontwikkeling voormalige locaties, de bedoeling de PLA en buurthuis. Dat willen wij natuurlijk zeker dat richting een agenda gaat. Ik weet niet of er iets over gezegd kan worden wanneer wij daarover gaan spreken, maar ik kan me voorstellen dat iedere fractie daar toch wel even, naar aanleiding van en de laatste bijeenkomst en de brief, dat over de verdere ontwikkeling, dat nog wel een keertje op de agenda wil zien komen.
Graag. Sluiten we bij ons bij aan.
Kijk, en ik heb er nog een linkerzijde. Een moment.
Sorry, we tasten even in het duister over. Ja, ik weet precies wat er moet gebeuren, want we wilden u een vraag stellen, maar voor die tijd aan de buurt vragen wat die ervan vindt. En een aantal van u is daarbij aanwezig geweest en kan stellen dat het antwoord helder was. Maar goed, dat waren ook niet de budgethouders. Dus dat is makkelijk zeggen wat je ervan vindt. Uiteindelijk ligt het bij u. Dus die vraag moet u nog gesteld. Ik heb even niet paraat hoe ver wij zijn en op welk moment wij u dat kunnen voorleggen. Daar verontschuldig ik mij voor. Dat ik dat zo niet. Want die bijeenkomst is 28 april geweest. We hebben even niemand van het projectbureau hier voorhanden. Dus, sorry.
Komt antwoord op uw vraag? Ja. Heer Groot.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik kom nog even terug op het ingekomen stuk, de conceptbegroting technische dienst Beemster Zeevang. Daar heb ik een vraag over gesteld of relatie is met de kadernota en mogelijke bezuiniging, omdat het college had aangegeven geen bedenkingen te hebben. Maar vervolgens zeggen ze, de diensten zullen beoordeeld worden en zo nodig betrokken. Dat is goed, prima, dat verwachtte ik eigenlijk ook. Maar dan komt er vraag 2, wat betekent de laatste zin, in de aanbiedingsbrieven dat er voldoende tijd is en dat er het algemeen bestuur van de technische dienst, Beemster Zeevang, de begroting gaat vaststellen. Maar dan zou ik dus toch wel willen pleiten voor een voorbehoud namens ons college, namens deze raad, dat wij bij de behandeling van die kadernota daar dus nog weer mutaties op kunnen aanbrengen. En dat mis ik even in deze beantwoording.
Dat is een kadernota, ja, ligt hier niet nu.
Nee, we zullen dit meegeven aan zowel de voorzitter van het college, zijnde de voorzitter van het bestuur van de technische dienst, als aan de wethouder Financiën, nu niet meer aan de tafel aanwezig. Dus daar krijgt u antwoord op.
Voldoende?
Het is wel zo, voorzitter, dat ook zowel de heer Smit als ik zelf in het algemeen bestuur vertegenwoordigd zijn. Dus die conceptbegroting krijgen wij sowieso nog onder ogen. En de terugkoppeling kan altijd uiteraard hier nog plaatsvinden.
Ja, maar u krijgt hem als lid van het bestuur van de technische dienst onder ogen. Niet al, en u bent bestuurslid als raadslid, maar u krijgt hem niet als raadslid onder ogen.
Dan ga ik over naar agenda punt 13. Mededeling, onderhand terugkoppeling, bezoeken commissieleden aan organisaties en bedrijven. Wie mag ik het woord geven? Gaat u gang, heer Bakker.
Ja, dank u voorzitter. Ik ben op de inspraakavond geweest voor het herontwikkelen van de bloeiende pillenaar. En ik moet zeggen, dat was een hele, hele goede avond. Dat was een hele goede opkomst ook. Het was dus een andere manier om de bewoners op kennis te stellen van wat wil je nou? En die mochten zelf ook over praten om die school daar te ontwikkelen. En ik denk ook dat we ook heel blij moeten zijn dat er dus een partij gevonden heeft die dat ook wil ontwikkelen. Want dat heeft natuurlijk al een hele tijd geduurd. En wat mij dus ook opviel, we hebben er toch wel eens meer avonden gehad daar al. En dat het altijd hele negatieve geluiden. Ik denk toch wel dat onze wethouder dat toch wel positief gestemd heeft. Om de positieve geluiden die we uit de zaal vandaan hoorden, om dit te ontwikkelen. Dus het is nu aan de raad om daar een positieve uitwerking aan te geven. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel, heer Bakker. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Onze fractie is geweest in de Rijp. 29 april was er een, of 28 april was er een avond, contactavond tussen de raadsleden en inwoners van de Rijp. Wij zijn zo vrij geweest ook daar naartoe te gaan. En daar was een discussieavond met de inwoners die toch wel erg gericht was richting met het oog op fusie van de gemeente de Rijp met een andere gemeente. Maar bijzonder genoeg kwam er die avond toch ook wat ander geluid naar boven. Verschillende raadsleden waren toch eigenlijk wel geïnteresseerd in het idee van ambtelijke samenwerking. Zoals de Beemster dat ook voor ogen heeft, werd letterlijk gezegd. En wij vinden eigenlijk, ja, ik zou willen vragen, kan de KAS hier mogelijk een vervolg aan geven? Vooral omdat het ons duidelijk werd dat vooral op het gebied van informatievoorziening en voorlichting over een model van ambtelijke samenwerking er nog een ander verbeterd zou kunnen worden. Dus meer informatie verschaffen richting de Rijp zou misschien ook bij meer raadsleden in de Rijp draagvlak kunnen veroorzaken.
Dank u wel. 16 mei is een vergadering. Hè? Dit punt is op de agenda gezet. Mevrouw Segers.
Dank u, voorzitter. Ook wij zijn bijeen geweest in Zuidoost-Beemster bij de voorlichtingsavond voor bewoners. Het was opvallend dat een ruime groep bewoners, dus alle inwoners van Zuidoost-Beemster, zijn uitgenodigd. En dat pakte heel goed uit. Het is een positieve open discussie geweest. En nou, ik merkte ook wat opluchting bij mensen van de gemeente van, goh, het kan dus wel een grote groep uitnodigen die niet alleen direct naast het, de locaties die ontwikkeld worden wonen, maar dat een ruime groep daar op een positieve manier over mee kan denken. Wij willen zelf met een initiatiefvoorstel komen. Hij ligt al klaar, maar hij wordt naar jullie toegezonden. Dus dat komt een volgende keer aan de orde, hoop ik. Verder zijn we aanwezig geweest.
Interruptie, waar gaat dat voorstel over? Als ik vragen mag?
Een verrassing.
Hou er niet zo van, mevrouw Segers. Gaat u het aankondigen en dan doet u er niets mee?
Nou, ik wil het wel vertellen. We hebben een initiatiefvoorstel om niet alleen bij het aantal woningen een verdeling aan te houden tussen 30-40-30, dus goedkope, middel- en dure woningen, maar ook bij het vrijgeven van kavels, dat ook daar een verdeling tussen 30-40-30 plaatsvindt. Omdat we anders denken dat de starters onvoldoende aan bod komen. Wat we nu zien is dat locaties die ja, bedoeld waren ook voor starterswoningen, dat die door de huidige woningmarkt niet op die manier gerealiseerd kunnen worden. We hechten grote waarde aan die starterswoningen en echt aan de jonge starters, dus echt de kleinere eenheden. Dus we denken dat, dat een collectief opdrachtgeverschap, particulier opdrachtgeverschap, dat je een groep jongeren kunt nou, motiveren en stimuleren om gezamenlijk een project op te pakken. Nou, dat willen we in de ontwikkelingen, daar waar kavels worden uitgegeven, dat er ook aan die groep gedacht wordt. En dat kan de prijs drukken en nou, geeft ook aanleiding voor binding met elkaar en met de buurt. Dus dat is het initiatiefvoorstel wat de volgende keer terugkomt.
Het is al bijna ingediend, begrijp ik.
Ja,
dat is verpakt in de mededeling, dus
ja,
gaat u gang.
Maar ik had hem dus willen toezenden, maar het zij zo. Wij hopen dat we de steun voor krijgen. Iets anders.
Prikkelende opmerking van mevrouw Van den Berg kan toch gevolgen hebben. Gaat u gang verder.
Iets anders is dat ik ik ben onlangs zelf op Curaçao geweest, maar dat terzijde. Maar ik heb daar ook het Wieland Erfgoed bezocht.
En ik heb het Antilliaanse dagblad ontvangen en daar staat een artikeltje in over de Beemster. En ik zal het aan de griffier geven en dan kunnen we het uitknippen en scannen. Dat lijkt me een hele aardige. Dank u wel.
Dank u. Wie mag ik het woord geven? Mieke Kerkouwe. Ga gang. Niemand? Waarvan akte? De actielijst. U heeft hem uitgebreid gelezen allemaal. Ook meneer commandeur, want die had zijn stukken heel goed bekeken vandaag. Even kijken. Standaardlijst. Ik denk dat er geen opmerkingen zijn. En ook geen toevoegingen nodig. Nee? Akkoord.
Voorzitter, het is wel akkoord, maar ik wil toch... We hebben nog anderhalve maand te gaan en als ik zie wat er allemaal in tweede kwartaal nog gebeuren moet, dan...
Ik heb altijd begrepen dat hier heel hard gewerkt wordt in dit huis. Toch? Ronde vragen. Ik ga rechtsom. Mevrouw... Dank u wel. Geen ronde vragen. Heer Smit, Groot, mevrouw Segers. Gaat u gang, de hele lange.
Nou, we zouden nog even terugkomen op een brief die de raadsleden heeft bereikt. En daar gaat de griffier de suggestie, niet de secretaris, maar de griffier, om hem eventueel op een agenda te zetten. En net werd gesuggereerd dat we dat bij dit agendapunt zouden bespreken, dus vandaar. Ik dacht dat de heer Smit het initiatief nam in deze. En,
ik wil het ook overnemen.
Ik geef u het woord niet hoor, dat doet de voorzitter.
Oké. Okay.
Ja, meneer Smit, gaat u gang. U had uw kans, gaat u gang.
Ja. Ik wou dus voorstellen om de brief te agenderen voor een volgende raadscommissie. Ik zal het kort motiveren waarom. Ik ga er niet inhoudelijk op in wat er allemaal in stond. Maar ik zie overeenkomsten met Zuiderweg 11. Daar wordt de mogelijkheid gegeven om iets te creëren. Ik kom er overigens straks nog op terug bij de behandeling van Zuiderweg 11. Maar ik zie daarin genoeg aanleiding om op de agenda te zetten. Dus ik hoop dat daar steun voor is.
Steun voor.
Ja, er is steun.
Iedereen knikt, ja. Akkoord wordt geagendeerd voor de volgende commissie. Dan hebben we de rondvraag gehad.
Voorzitter, nog één.
Ja, sorry.
Dank u wel, voorzitter. Nou, wij krijgen ook regelmatig het regiojournaal van de stadsregio. En mijn oog viel op een persoon, de heer Lex Droge, die vertelt daarover zijn visies op... transport. En hij zegt ook Amsterdam op het spoor, maar de hele stadsregio op het spoor. En hij zegt de Noord-Zuidlijn zouden we gelijk moeten trekken naar het noorden. We moeten niet wachten tot het tussenliggende gebied volgebouwd is of andere infrastructuur in de weg ligt. En ik dacht wel, ja, is misschien eens aardig om hier in de raad ook even te polsen of wij dit soort initiatieven ook... meer geluid willen geven, ook met onze vertegenwoordiging al daar, om te kijken, het leeft in de stad zelfs, in Amsterdam, dan zeg ik, nou, dan moeten wij ook een tegengeluid durven geven. En daar roep ik eigenlijk ook onze raad voor op.
U wilt een tegengeluid?
Een meegeluid.
Het is een wereld van verschil, hoor.
Nou, het zou een heel goed punt zijn. Uiteindelijk, jaren geleden, liep er ook een spoorlijn deze kant op. Dus wat dat betreft zou die, denk ik, in ieder geval tot Purmerend, om niet de Beemster in te zakken, maar zeker tot Purmerend. En dan een beetje vergelijkbaar zoals Tokio dat doet. En dan is het eigenlijk maar 10 minuten verder.
Maar als ik het gesoebat zie om dat lijntje doorgetrokken te krijgen naar een toch een flinke stad als Amstelveen, dan hou ik mijn hart vast, hoor. Maar goed, ik vind het een aardig punt, maar zullen we eerst maar eventjes over het archeologisch onderzoek... Het heeft niet echt mijn prioriteit.
Heer Schagen geeft iets aan en
Ik denk dat het ook goed is om daar eens een keer in een open discussie een punt van te maken. Want wij hebben hier in deze regio gekozen voor het busmodel. En dat is vaststaand beleid. En als je dat ooit een keer wil veranderen, ja, dan moet je toch maatschappelijk gezien van onderaf. En als u gemeenteraad, kunt u daar eens over discussiëren. En dat is denk ik ook de insteek van een dergelijke brief. Kijk, het stationnetje halfweg heropenen, daar praten we niet over. Het zou wel leuk zijn in het kader van 400 jaar Beemster. Maar dat is denk ik niet de bedoeling. En oud-Purmerenders die zullen zich herinneren dat daar ook nog een tram reed. En het tracé is daar nog steeds.
Zeker nog maar eens een keer daar toch een open discussie over hebben.
Ja.
Oké, waarvan akte. Dan sluit ik bij deze de vergadering. Voor het thuisfront, ik wens nu even iedereen wel thuis. Maar over een kwartier dan vindt de gemeenteraad plaats. En dat is precies om 9:45. Dat is 5 minuten minder dan. Om 9:45 vangt de gemeenteraad van de Beemster aan op deze avond. Dank u wel voor uw aandacht.